Dames en heren, goedenavond. Ik open met uw instemming de oorlogsvormende vergadering van 16 oktober 2014. Ik heet u allen hartelijk welkom, met name de griffier die mij met raad en daad terzijde zal staan. En we gaan met elkaar bespreken een aantal belangrijke onderwerpen die een grote impact zullen hebben voor de uitvoering van het sociaal welzijn in de komende jaren. Dus het is een belangrijke vergadering die vanavond gaat plaatsvinden. Ik meld u dat de heren Van den Bergen, Gommeren, Teuns en Huisman afwezig zijn. Wij worden op waardige wijze vervangen door andere mensen uit hun fractie. Dat gaat zeker goed komen. In het bijzonder heet ik welkom de heer Heijnen. Dan zie ik u niet meer zitten. Ah ja, daarachter. En de heer Gorrissen, die een toelichting zullen geven. Althans, de heer Heijnen gaat dat doen namens hen op de aanschaf van het pand waarover de heer Heijnen daar u veel meer gaat zeggen. U weet waar het over gaat. Dan wil ik graag vaststellen de agenda. Zijn er mensen die op een waarmerking hebben? Of kan ik hem... Meneer Knop.
Ja. Dank u wel, voorzitter. Ja, met het bekijken van de agenda en de ingekomen stukken, dan mis ik eigenlijk de afsprakenlijst. Want... Ik was benieuwd naar de voortgang van wat lopende zaken. En het was toch wel een handig lijstje om even te turven hoe het ermee staat. Nou, hij staat er niet tussen.
Het is zeker een handig lijstje. Begrip 4. Wat doen we ermee?
Volgende keer.
Volgende keer? Akkoord. Volgende keer, is dat akkoord voor u? Ja? Akkoord. Volgende keer. Volgende...
Het gaat om de toezeggingenlijstje.
Toezeggingenlijstje, ja. Afsprakenlijstje, ja. Oké, volgende keer. Akkoord. Voor de rest, de agenda. Kan ik die nog niet mee zo vaststellen? Geen opmerkingen? Prima. Dan komen we bij het spreekrecht van burgers, zei u al. Meneer Heijnen wil een toelichting geven over een bouw van zorg- en seniorenwoningen. Ik geef de Heijnen graag het woord. Hij heeft zoals gebruikelijk circa 5 minuten. En de griffier heeft toegezegd dat ze de tekst van de heer Heijnen op het RIS zal plaatsen. Ik heb begrepen dat er ook nog foto's zijn, maar het is heel lastig technisch om dat nog te realiseren. Dus of dat nou voor elkaar komt voor het weekend weten we nog niet, maar er wordt hard aan gewerkt. Meneer Heijnen, aan u het woord.
Geachte commissieleden van de gemeente Steenbergen. Allereerst dank voor de mogelijkheid om hier eens te mogen vertellen over ons project Reginahof. Een project van Pierre Gorrissen, Sylvia en mij. Project van een voorbeeld hoe het kan in een nieuwe beleidsplan WMO. Ik ga niet meer uitleggen wat we daar gaan doen in de Reginahof. Dat heeft u in de pers uitvoerig kunnen lezen. En anders nodig ik u graag uit voor de informatiemiddag op zaterdag 22 november aanstaande, maar wij vragen u hierbij alvast om uw medewerking en ondersteuning bij dit innovatieve project. Vanavond behandelt u het voorstel van het college om in te stemmen met het beleidsplan WMO 2015-2017. Daar sluit Reginahof naadloos op aan. Ik pik er zomaar een paar zaken uit die wij, koning Willem-Alexander, bij de gratie gods, etc., althans, zo begint uw preambule, staan vermeld. Dat burgers zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Samenleven is samen doen. Elkaar bijstaan. Bevorderen sociale samenhang. Dat het in de reden ligt de overheidsverantwoordelijkheid voor zelfredzaamheid en participatie zo dicht mogelijk bij de burger weg te leggen. Dat mensen pas aankloppen bij de gemeente op het moment dat er geen andere mogelijkheden meer zijn dan de inzet van maatwerkvoorziening. Eigen kracht van de samenleving. Op al deze punten en op vragen biedt Reginahof een oplossing. Als private investeerders zijn wij op zoek naar degelijke, betrouwbare investeringen. Daarvan hebben wij al blijk gegeven. Met onze verschillende bedrijfspanden en wooneenheden in Steenbergen hebben we een passende, duurzame oplossing geboden. Anderzijds mogen we hier vaststellen dat wij een behoorlijke oplossing bieden voor de uitdagingen die voortvloeien in de gemeente Steenbergen uit deze nieuwe WMO. Wij investeren in een duurzaam gebouw en we regelen dat er passende zorg is. De zorginstellingen Tante Louise Vivensis, Thuiszorg West Brabant, Surplus en Zorg Anders zijn allemaal zeer enthousiast. De aard en vooral de grootte van het complex biedt hen een rendabele exploitatie voor hun werkzaamheden. Daarnaast leiden we leerlingen op, samen met het Kelderdijk College Roosendaal en het Ravelijn. Want in de toekomst hebben we alle talenten in Nederland nodig voor een gezonde samenleving. Bovendien bieden jonge mensen altijd een verrassende kijk op zaken. Dat is belangrijk. Daarbij richten we ons vooral op jongeren met niveau 2, die in Steenbergen oververtegenwoordigd zijn. Maar er zijn ook risico's. Niet voor de gemeente, maar wel voor ons als investeerders. De instellingen waarmee wij in gesprek zijn, zijn duidelijk. Jullie zijn de tijd 4 jaar vooruit. En niet alle regelgeving sluit aan op onze plannen. Die volgen uit innovatieve ontwikkelingen in de zorg. Waar is de nachtzuster? Als er inactiviteitsdetectie zijn is en observatiesystemen. Waarom een 24 uur personele bezetting als op afstand deuren geopend kunnen worden voor de buurman? Lid van de zorgcoöperatie. Hoeveel parkeerplaatsen? En hoeveel parkeerplaatsen voor elektrische scootmobielen? Hoe krijgen we het voor elkaar dat cliënten en keuzevrijheid, zoals verplicht volgens de nieuwe WMO, hebben en toch de kosten voor de gemeenschappelijke keuken en woonkamer betaald worden? Dames en heren, wij tackelen al deze uitdagingen, want wij zien kansen. Wij investeren fors in dit project. Dat komt in de buurt van de 2,8 miljoen euro die jullie budgetteren voor deze WMO. Onze plannen liggen volgende week bij Welstand en daarna gaan we het vergunningentraject in, zodat we zo snel als mogelijk deze zorgwoningen kunnen realiseren. We verzoeken u daarom om alle medewerking. Alle mogelijke medewerking vanuit de gemeente Steenbergen. Ik heb hier eens gestaan naar aanleiding van het aanbestedingsbeleid. Ik was toen ontevreden, erg boos zelfs. Ik kan u meedelen dat wij bij dit project tot nu toe alleen maar zeer tevreden kunnen zijn met de medewerking van het college en de ambtenaren van de gemeente Steenbergen. Harold Mailoa, Giovanni Bosman, Bart van Est, Manny van der Veken bijvoorbeeld. Ik wil die normaal even duidelijk zeggen met mijn eigen mond. Erg veel medewerking. Maar ook die ambtenaren hebben niet altijd het mandaat om te kunnen voldoen aan de eisen die volgen uit het plan. Daarvoor is jullie medewerking nodig van het college en de raad en die vragen we uitdrukkelijk. Net zoals in het rapport WMO staat, geen regeldruk, meedenken waar het kan, samenleven is samen doen. En misschien kloppen we aan. Voor onderhoud buitenterrein langs de schootsvelden, een extra weg, een schoonmaakregeling, we noemen maar iets. Reginehof wordt een prachtig project, het vult een gat in Steenbergen. Ik wil u alle uitnodigen voor onze informatiemiddag op 22 november aanstaande. Daar staan ook verschillende zorgaanbieders en er zijn 2 voorlichtingssessies. 1 door Rob Hagens van VivaLib, een instantie die zich bezighoudt met sociale innovatie en hele frisse ideeën heeft over hoe het in onze samenleving kan spelen op de vergrijzing, ontgroening en andere problemen. En een sessie door Dorine.nu. Zij hebben antwoorden op het omgaan met de beperkingen van het ouder worden, bijvoorbeeld dementie. Maar ik denk dat het erg nuttig zou zijn als u, of liever nog met heel deze commissie, naar de zorgvleugel gaat kijken en het huis van morgen op het Kelderweer College in Roosendaal, die de ambitie heeft opgenomen om de zorgstad van Nederland te worden. Mede namens Pierre Gorissen en mevrouw Sylvia, dank u hartelijk voor uw aandacht.
Meneer Heijn, buitengewoon bedankt voor uw inspraak, toespraak, vragen. Zijn er leden van de vergadering die iets willen vragen? Meneer Heijn, meneer Remery, meneer Van Pelt. Meneer Remery, en u.
Ja, ten eerste een prachtig plan, denk ik. En ik wens u daar heel veel succes mee. Ik heb het inderdaad het een en ander gelezen in de krant en dergelijke. Er was me nog niet helemaal duidelijk hoe. U bent geen zorginstelling vanuit uw bedrijf, bedrijfsleven uit. Hoe moet ik dat straks zien? Kopen zeg maar de zorginstellingen bij u in bepaalde kamers? Of hoe gaat dat straks in zijn werking? Want u is wel 24 uur zorg, begrijp ik.
Wilt u de microfoon aanzetten, alsjeblieft?
Zo. Het is ons doel om woningen te verhuren. We proberen 26 zorgstudio's te realiseren in het hoofdgebouw en 6 levensloopbestendige woningen in die tijdelijke lokalen, die in het KAL-98 gebouwd zijn. Dat is het eerste wat wij kunnen. Daarnaast zijn we in contact getreden met alle zorginstellingen, omdat je vanuit de nieuwe WMO mag de gemeente een cliënt niet doorverwijzen naar een specifiek huis of naar een specifieke zorgverlener. Dus die keuzevrijheid is er voor de woning en voor de zorgverlener. Volgens jullie woonvisie is er een tekort aan 150 aangepaste woningen in de gemeente Steenbergen. Daarvan gaan Stadlanden een stuk of 30 realiseren. Dan blijft er nog een stuk of 120 te weinig. Dat is overigens 2012. In Nederland is de behoefte tot 2020 aan 44.000 woningen per jaar. Dus wij denken dat wij die woningen wel vol zullen krijgen. Dat daar wel voldoende garanten voor zijn. Maar dat weten we niet zeker. Dat gaan we op de 22 november ook peilen. Die zorg, daar zijn we geweest bij Zorg Anders, die in eerste instantie het gebouw gekocht had. Dat is een intramurale zorg, die richt zich vooral op ouderen die dementerend zijn en veel zorg nodig hebben. De vraag is of dat, we daar, of dat te realiseren is. 26 plus 8. We zijn ook bij Tante Louise Vivens geweest, bij Jeff Pelgrims en Tom van der Akker. En op de vraag die we stelden van als wij die woningen verhuren, willen jullie de zorg leveren? Zeiden ze allebei tegelijk ja. We zijn geweest bij Thuiszorg met Brabant, daar hebben we ook 3 gesprekken mee gehad. En ook die zijn geïnteresseerd, die richten zich echt op extramurale zorg met allerlei wijkteams. Die zijn erg geïnteresseerd om die zorg te gaan bieden daar in de Regienhof. Dus wij gaan de zorg niet aanbieden, wij gaan wel faciliteren. Wij gaan die gemeenschappelijke ruimte realiseren. Het is zelfs zo goed mogelijk dat ook de andere woningen daar in de buurt, waar mensen ouder worden, straks gebruik kunnen gaan maken van die gemeenschappelijke voorzieningen. Daar spelen we op in. Daar hebben we vanmiddag toevallig een gesprek over gehad met Marianne Mulder van REMO en met de directie van het CIC, Care Innovatiecentrum Roosendaal, of dat dat realiseren is. Dus ja, dat is voor onze vraag. Maar die zorg, kijk, de basis is de zorgdemotica. Dan een stukje zorgcoöperatie, dat is niks anders dan vroeger de burenhulp. En uiteindelijk pas de hele dure professionele hulp is te kopen. Maar die zorg, wij gaan alleen maar faciliteren en zorgen dat die partners erbij komen. En al die zorgpartijen, ook Surplus, zijn erg geïnteresseerd. Dit is echt een heel... Dus ze kunnen zelf niet meer investeren, dat mogen ze ook niet meer. En ook bijvoorbeeld een ding, een woningcoöperatie, die mag geen woningen meer bouwen, zorgwoningen. En aanbieden aan mensen met een inkomen boven de 38.000 euro. Dan worden ze gekort. Dus wij denken dat het plan voorziet in de behoefte.
Dank u wel, meneer Van Pelt.
Dank u wel, voorzitter. Ja, meneer Heijnen, ambitieus plan. Perfect. We hebben het ook gelezen in de krant en wat informatie ingewonnen al van tevoren. Het zijn de zorgstudio's. Het zijn eigenlijk meer starterstudio's. Hè, voor de mensen die aan het begin staan van de rit om zorg te krijgen, neem ik aan.
Ja.
Vrije sector?
Nee. Wat bedoel je met vrije sector?
Nou, dus het kan nooit zo zijn met een huursubsidie of...
Ja. We proberen brede huursubsidie te blijven, ja.
Oké, okay, dan nog één vraagje. De 22 november, zegt u, dan hebben we een open middag.
Ja.
Dat is op de locatie?
Op de locatie zelf, ja.
Ik dank u wel.
Daar hebben wij een student van... deze week is het de Dutch Design Week in Eindhoven. En daar hebben we 2 studenten van hebben gevraagd of zij te plaatsen, alvast in zorgstudio, daar te plaatsen na kunnen bouwen. En daarnaast natuurlijk 3D-tekenen en een prospectus. En we proberen met baasmakelaars een aantal mensen zover te krijgen dat we weten waar we aan toe zijn.
Meneer Heijnen, vrienden, bedankt voor uw uitgebreide inleiding en toelichting. Prima zo.
Ja, heel erg bedankt.
En wellicht zien we elkaar 22 november met z'n allen weer terug. Dank u wel.
Dank u wel.
Dames en heren, dat brengt mij bij de voorstelling van de besluitlijst van 2 oktober. Er zijn geen reacties binnengekomen bij de Griffie. Mag ik daarmee kort eens halve vaststellen dat deze besluitlijst door u wordt geaccordeerd? Bij deze, dank u zeer. En ook dank aan de opsteller van de besluitenlijst natuurlijk. Dan komen we aan bij het vragenhalf uur. De heer Van Es wil vragen stellen aan het college, denk ik, over het Europees subsidiebeleid jeugdwerkloosheid. En vervolgens daarna heeft de heer Remri zich gemeld over veerkrachtig bestuur. Dat wilt u bij ingekomen stukken doen, denk ik. En dan zullen we die daar naartoe schuiven, dat is geen probleem. Dan is alleen de heer Van Es is degene die in dit onderwerp gaat spreken. Meneer Van Es.
Voorzitter, dank u wel. Ja, wat u zei, een vraag over Europese subsidie jeugdwerkloosheid. Ik leid het even in. Tot 2020 houdt de Europese Unie voor gemeenten een bedrag van 114 miljoen beschikbaar. Met als doel om dat te gaan inzetten voor het bestrijden van jeugdwerkloosheid. Dus om voorbeelden te geven, dat kan worden gebruikt voor stageplaatsen, bijdrage in loonkosten en begeleiding op de werkplek. Dat soort projecten kunnen dat zijn. En gemeenten kunnen tot het einde van deze maand, dus dat is nog maar 2 weken, een beroep doen op die faciliteit door het indienen van een paar concrete plannen met natuurlijk bijbehorende onderbouwing. En gisteren, 15 oktober, heeft onze minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer Ascher, daar iets over gezegd. Niet tegen mij, het is niet dat hij mij gebeld heeft, maar dat was gewoon op het nieuws. En zei dat hij had vastgesteld dat er betrekkelijk weinig gemeentes van deze regeling gebruik maken. En dat de tijd dringt. Dus mijn vraag concreet aan het college is, ziet ons college mogelijkheden om deze regeling te benutten voor het terugdringen van de jeugdwerkloosheid in Steenbergen? En als dat zo is, zouden wij als raad dan een beeld kunnen krijgen van de aard en omvang van de aanvraag die we dan gaan indienen? En zo nee, waarom denkt het college dat benutting van deze regeling niet opportun is? Dank u wel.
Dank u wel, meneer Prins. Ik neem aan wethouder Van Geel daar een passend antwoord kan geven.
Ja, dat klopt, want wij maken al jaren gebruik van die Europese subsidie. En wij doen dat, die subsidie die gebruiken wij voor de baanbonus voor jongeren van onder de 23 die een contract, die werkloos zijn en die een contract krijgen. Daarvoor krijgt de werkgever dan een bonus als hij gedurende een jaar in dienst neemt en een jaarcontract aanbiedt. Dus wij maken daar al jaren gebruik van. Ik moet zeggen, de gemeente Breda die regelt voor ons, en niet alleen voor ons, van nog meerdere gemeentes, die aanvraag en die subsidie. En in ons stopjaar, als ik het zo mag zeggen, hadden we 18 bonussen van 8000 euro die daar gebruikt zijn. Ik weet alleen niet wat de stand van het afgelopen jaar is. Ja?
Duidelijk, dank u wel.
En ook de wet, ja, dank u zeer. Dan gaan wij over naar agenda punt 6, het onderwerp over de jeugdzorg. De bedoeling is dat wij als oordeelsvormende vergadering daar hierover een advies uitbrengen aan de raad. En wie mag ik hierover het woord geven? Mevrouw Prent, ga ik even noteren. Meneer Mees. Suikerbuik, mevrouw Neutkens, de heer Pierdenburg, en neem niet kwalijk, meneer Van Es, ik sla u over. Dat mag ik helemaal niet doen. U komt eerst voor meneer Weerdenburg. Meneer Weerdenburg, en dan noteer ik nog niemand meer? Nee, dank u wel. Dan begin ik bij mevrouw Prent.
Voorzitter, dank u wel. De jeugd is onze toekomst en gewoon lokaal hecht grote waarde om de jeugd in een veilige omgeving zich te laten ontwikkelen. We zijn positief over de doelstellingen die wij samen met de Brabantse Walgemeentes onszelf opleggen in de transitie en transformatie jeugdzorg. De gemeente wordt verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp, van preventie tot aan specialistische zorg. Het toewerken naar een integrale benadering van de drie decentralisaties, jeugdzorg, WMO en de participatiewet biedt volgens ons veel kansen. Door het inrichten van één loket voor alle vragen op het sociale domein komen de beschikbare gelden zoveel mogelijk terecht waar ze horen. Preventie en zorg. Het tijdig signaleren van problemen zodat erger kan worden voorkomen. Het inzetten van eigen kracht van het gezin en eerlijk is niet per definitie gelijk. Maatwerk door zo weinig mogelijk de regeldruk en zoveel mogelijk verantwoordelijkheid aan de professionals. Op 1 januari staan we klaar, hebben wij kunnen lezen. Maar om de bezuinigingen te realiseren en tegelijkertijd ondersteuning en zorg te verbeteren, moet vanaf 2015 meer duidelijk worden. Het ontbreekt nu nog aan juiste informatie over aantallen jongeren die enige vorm van jeugdhulp krijgen. Ook de mogelijkheid die de medici hebben om direct jongeren door te sturen, maakt dat het totaaloverzicht ontbreekt. Ieder kind verdient de zorg die hij nodig heeft, het liefst zo dicht mogelijk bij de vertrouwde omgeving. Hoe groot acht de wethouder de kans dat dit niet kan worden waargemaakt, met name voor de noodopvang? De regie van jeugdzorg ligt bij de gemeente. Het beleidsplan jeugdzorg is opgesteld samen met belanghebbenden, wat wij ontzettend waarderen. Wij willen van de wethouder wel weten hoe hij ervoor zorgt dat de regie op jeugdzorg stevig in handen ligt van de gemeente. Als laatste willen we van de wethouder weten welke resultaten hij verwacht op korte termijn in de transitie van de jeugdzorg. Dank u wel.
Mevrouw Prent, dank u wel. Meneer Mees.
Mag ik even zeggen dat ik de eerste vraag hebben wij niet kunnen verstaan hier.
Oké, zal ik hem herhalen? Wij vinden inderdaad dat ieder kind de zorg nodig heeft die hij verdient en het liefst zo dicht mogelijk in de vertrouwde omgeving. En wij willen van u weten hoe groot u de kans acht dat dit niet kan worden waargemaakt en dan met name voor de noodopvang.
Het is overgekomen, wethouder. Dank u zeer. Meneer Mees.
Dank u wel, voorzitter. De Partij van de Arbeid die weet ook dat het hele jeugdzorgplan nog verder doorontwikkeld moet worden. Wij vinden dat de ambtenaren en de wethouder goed werk hebben afgeleverd. Hoe dat een en ander uit gaat pakken, ja, dat zullen we af moeten wachten. We zijn ook blij met bepaalde zaken die in het plan staan. En uiteraard zullen we de zaak of het plan met argusogen blijven volgen. Verder zou de PvdA graag zien dat in het najaar van het komende jaar er een evaluatie kan plaatsvinden. Dank u wel, tot zover.
Dank u. U bedoelt 2015 dus, hè? Najaar 2015. Ja. Oké. Nee, dat zei u ook. Meneer Sarkbuik.
Ja, voorzitter, bedankt. Wij zijn ook blij met het beleidsplan en de verordening zoals die er nu ligt. Dat kan ook bijna niet anders, omdat die al eerder is bepaald in de visie en het inrichtingskader, zoals die eerder hier is besloten. We zijn blij stukken terug te lezen met termen als zorgen voor, van zorgen voor naar zorgen dat, van jeugdigen en ouders terug in hun eigen kracht zetten. Dat komt ervoor uit die visie en het inrichtingskader. Waar wel onze zorg ligt, dat is in de lokale verantwoordelijkheid, dat is ook al bekend. Maar ik lees eigenlijk te weinig terug, naar mijn mening dan, over de evaluatie in 2015. Er staat bij genoemd dat die gepland is in de lopende planning- en controlcyclus. Wij zouden graag zien dat daar op eerdere momenten en wat meer uitgebreid over geëvalueerd wordt. En dan zowel over de zorg als over de financiën. Tot zover.
Heldere vraag, dank u wel. Mevrouw Neutkens.
Dank u wel, voorzitter. Allereerst zijn we ons ontzettend bewust. Het hele voortraject heeft enorme voorbereiding gevraagd om straks in 2015 te zorgen dat er een soepele en concrete uitvoering komt van de nieuwe jeugdwet, het nieuwe jeugdbeleid. Ik had een 11-tal vragen ingediend, schriftelijk. Ik weet niet of die ontvangen zijn. En anders zal ik ze hier stellen.
De vragen zijn ontvangen, maar ik heb begrepen dat die niet zijn beantwoord. Dus in dat geval moet ik u toch de gelegenheid geven alle vragen te stellen. En dan kan de wethouder voor zover in zijn vermogen ligt de antwoord op geven. Goed. Dus ga vooral uw gang. Ik neem aan dat de wethouder ze bij zich zal hebben. Dan hoeven we niet zo heel erg van mee te schrijven.
Goed, ja. De eerste vraag gaat in op de instellingen. Deze maken reeds bezuinigingsronden door, ook intern. En stemmen hun aanbod nader af vanwege de komende stelselwijzigingen. Welke ruggensteun is er eventueel voor de mensen die hun werk niet kunnen behouden? En leiden wij hen als gemeente samen met de instellingen tot ander werk? Denk bijvoorbeeld aan een Philip Morris constructie. Tweede vraag. Is er voldoende personele bezetting berekend? En op welke wijze wordt die geleverd op de uitvoering, het toezicht en de controle van de transities? Aan de andere kant hiervan, op welke wijze is en blijft er aandacht voor de preventieve kant? Derde vraag. De communicatie over de transities is cruciaal. Op welke wijze gaat dit naar de vorm krijgen en wanneer? Er is namelijk nog weinig concreet duidelijk. Vier. Is te garanderen dat de huidige zorg aan cliënten met dezelfde kwaliteit als zij tot op heden ontvingen doorloopt? Vijf. Hoe groot wordt het risico op wachtlijsten ingeschat? En wat wordt er ondernomen om wachtlijsten zoveel als mogelijk tegen te gaan? Zesde vraag. Hoe gaan indiceringen plaatsvinden en op basis van wiens expertise? Zeven. Welke bevoegdheden zijn en blijven voor gemeenteambtenaren en welke zijn die voor de aanbieders? Acht. Hoe gaat de gemeente voeling houden met de andere transitie, de participatiewet, in relatie tot de jeugdwet en ook de WMO? Hoe houden wij als gemeente regievoering? 9. Is er of wanneer komt er nader inzicht in het tijdspad van de communicatie? Hoe zorgen wij voor een heldere informatie over de nieuwe invulling van wetgeving? 10. Er zal nog veel meer druk op mantelzorgers gelegd worden. Welke plaats nemen zij in ten opzichte van de betaalde krachten? Hoe vrijwillig kan mantelzorg zijn en in welke mate moet het worden gewaardeerd? Laatste vraag, 11. Keukentafelgesprekken. Deze gaan over het achterhalen van de zorgvraag. De praktijk is, evenals bij de vragen om de jeugdzorg, hier zit een foutje denk ik, in hoeverre mensen capabel zijn om hun hulpvraag helder te definiëren. Hoe wordt daar in de praktijk mee omgegaan als mensen hun hulpvraag minder duidelijk of nauwelijks helder kunnen stellen, maar wel de hulp nodig hebben? Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Neukens. Ik constateer dat dit hele heldere, intelligente vragen zijn die vaak met een kort antwoord hadden kunnen worden behandeld. Ik weet dat die vragen gisteren zijn ingestuurd naar de gemeente, naar het college. En ik zou de wethouder bij de beantwoording daarvan willen vragen daar kort op te reageren. Vakinhoudelijk, zakelijk en vervolgens de uitgebreidere beantwoording gewoon schriftelijk aan deze oorlogsvormende vergadering mee te delen. Want ik wil eigenlijk voorkomen dat we heel erg lang bij deze 11 vragen moeten gaan stilstaan, omdat het gewoon technische vragen zijn. En die hadden gewoon beantwoord moeten zijn vanavond. Dus als het college daarmee rekening houdt, wordt dat zeer op prijs gesteld. En mevrouw Neutkens zal dat denk ik ook op prijs stellen. Meneer Van Es.
Ja, dank u wel. Ik heb maar één vraag. Steenberg-Anders stemt in met de verordening en het beleidsplan. En we adviseren ook om dat door te zetten naar de Raad. En hier is naar onze idee gewoon een degelijk stuk werk verricht. Uit oogpunt van efficiëntie waarderen wij de gemeenschappelijke aanpak met andere gemeenten. Maar die gemeenschappelijke aanpak roept ook bij ons een vraag op. Vandaar die ene vraag. En die luidt, hoe kan Steenbergen binnen de gemeenschappelijke aanpak waar we voor gekozen hebben toch haar eigenheid behouden? En ik denk dat dat een beetje lijkt op vraag 8 van mevrouw Neutkens. Meer algemeen gesteld, hoe kunnen in die samenwerking de deelnemende gemeentes bij de uitvoering nog hun specifieke eigen wensen inbrengen en laten uitvoeren? Dank u wel.
Goed, dank u wel, meneer Weerdenburg.
Dank u wel. Voorzitter, onze complimenten aan allen die hun tijd, aandacht en zorg hebben gestoken in deze verordening. Het ziet er gewoon goed en gedegen uit. Wat wij jammer vinden, maar dat ligt niet hier in de gemeente, dat ligt in Den Haag, dat de staatssecretaris nog steeds niet alle gegevens heeft doorgegeven aan de gemeentes, waardoor er nog steeds onzekerheid is. En zeker onzekerheid die te maken heeft straks ook met de begroting. Wij hebben twee vragen. De eerste vraag gaat over de huisartsen. Zijn de huisartsen in onze gemeente ook klaar voor het nieuwe stelsel voor de jeugdzorg? Want er gaat natuurlijk best het nodige veranderen. Ook zij krijgen een toch wel iets aangepaste rol daarin. Ik hoop ook dat met hun daarover goed gesproken is. En zij dat ook in willen en kunnen zien. En onze tweede vraag gaat over de rapportage van het college richting de Raad. Er wordt gesproken over het najaar. Wat ons betreft mag dit gedurende het jaar 2015 twee à drie keer. Zodat wij in de loop van het jaar al een indruk krijgen of het allemaal loopt zoals wij nu denken. Maar bovenal de complimenten. Dank u wel.
Nou, dat laatste mag maar gezegd zijn inderdaad. Dank u voor uw inbreng. De wethouder Van Geel, wellicht kunt u op deze veelheid van vragen over dit complexe onderwerp duidelijkheid geven. Ga uw gang.
Ja, voorzitter. Ik ga de vragen beantwoorden. En dan om te beginnen had mevrouw Prent het over geen overzicht van de jongeren. En daar schrijf ik gelijk aan bij de heer Weerdenburg. Ja, wij hebben geen overzicht aan welke jongeren wij straks zorg moeten gaan verlenen, omdat wij daar al maanden op zitten te wachten dat we die van het Rijk krijgen. De onrust die bij degenen die nu zorg krijgen beheerst, die begrijpen wij. Maar wij kunnen daar op dit moment helaas niets aan doen, omdat wij niet weten wie degenen zijn waar wij straks zorg aan leveren. Dan hebt u het over de noodgevallen. En voor de jeugdzorg doen we met 27 gemeentes in West- en Midden-Brabant een spoedeisende hulp. Dus wanneer er ergens geconstateerd wordt dat een jongere direct hulp nodig is, is dat dag en nacht menskracht voor beschikbaar om dat uit te voeren. En vanwege de kosten doen we dat met 27 gemeentes. Anders wordt het een beetje prijzig om constant mensen beschikbaar te hebben. De regie zegt, houdt de gemeente die in handen? Blijft die in handen van de gemeente? Ja. Wij hebben onze beleidsmedewerkers die daar ook na 1 januari 2015 mee door zullen gaan en dus een oog op de hele jeugdzorg zullen houden. Niet op de uitvoering, daar hebben we onze jopen voor en onze gespecialiseerde hulpverleners. Maar het is wel de gemeente die de regie bepaalt, voor zover dat mogelijk is. Want de huisartsen en de kinderartsen hebben ook recht om geïndiceerde zorg te verwijzen. En dat hebben we iets minder in de hand. Maar dan nog laat ik dan toch over huisartsen de vraag van de heer Weerdenburg gelijk beantwoorden. De huisartsen zijn allemaal uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. En dan hebben we het over de huisartsen van de 9 gemeentes waarmee mij de jeugdzorg regelen. En om ze toch zoveel mogelijk in de gelegenheid te stellen, zijn er 2 avonden georganiseerd. En ik weet dat er 55 huisartsen geweest zijn, maar ik weet niet welke huisartsen van Steenbergen. Maar we hebben wel moeite gedaan om de huisartsen te informeren. Dan is er een aantal keren gevraagd om een evaluatie. En ik stel eigenlijk voor dat we bij de perspectiefnota een korte evaluatie geven. Met name ook over de financiën tot dat moment. En dat we in het najaar een wat uitgebreidere evaluatie, waarbij we ook wat verder ingaan op inhoudelijk de zorg die verleend is. Ik hoop dat u zich daarin kunt vinden. Te vroeg om inhoudelijk over de zorg informatie te geven, dan heb je wel eens kans dat dat niet helemaal volledig is. Als we het over de evaluatie gehad hebben, de Partij van de Arbeid beantwoordt, de VVD ook. Dan hebben we D66. Die hebben technische vragen gesteld, zoals de voorzitter het zegt. Maar wij hebben dat eigenlijk begrepen, dat dit de vragen waren die D66 in de vergadering wilde stellen. En dat wij daar van tevoren na konden denken over het antwoord. We hebben het nooit opgevat dat het op prijs gesteld werd de antwoorden van tevoren te krijgen. Maar misschien kunnen we afspreken dat we dat dan de volgende keer iets duidelijker doen. Want dan zorgen we dat de antwoorden van tevoren aangeleverd worden. Als we het hebben over de bezuinigingsronde en personeel, dan moet ik zeggen dat het personeel een zaak is van de zorgleveranciers. En natuurlijk zijn wij als gemeente ook in voor personeel, doordat wij de Jopen BV, die moet bemand worden. En dat gebeurt op verzoek van de gemeente door mee. En daar kunnen ongeveer 80 mensen uit de jeugdzorg een nieuwe baan vinden. In die zin werken we eraan mee. Maar voor de rest, wanneer mensen zonder baan komen en solliciteren, maar nergens aangenomen worden, is dat een zaak voor de ISD die dat verder af moet handelen. Is er voldoende personele bezetting gerekend? Ja, wij gaan ervan uit dat we wat de Jopen betreft met 4,2, 4,3 ongeveer voldoende hebben voor onze gemeente. En wat de zorgaanbod van de zorgleveranciers betreft, die hebben dat zelf in de hand. En er was voldoende personeel. Ik zie niet in waarom daar nu niet voldoende personeel zou zijn. Is er aandacht voor preventie? Ja, veel meer aandacht als in het verleden. Daar gaan ook onze Jopen mee aan de slag. En het Centrum Jeugd en Gezin zal daar de spil in zijn. De communicatie over de transities, die gaan wij nog heel uitgebreid doen. We gaan met de Brabantse Wal een algemene publiekscampagne over alle 3 de decentralisaties doen. En de huidige zorgleveranciers leveren informatie aan de mensen die nu al in de zorg zitten. De kwaliteit, vraagt u dan om? De kwaliteit van de zorg blijft door dezelfde instellingen gebeuren. Dus ik zie geen reden waarom dan die kwaliteit zou verminderen. Het enige verandering die plaatsvindt is dat er wisseling van personeel ook bij de instellingen kan plaatsvinden. Maar in principe zou dat niet tot verandering van of de kwaliteit moeten leveren. Het risico dat er wachtlijsten ontstaan, daar willen we gewoon bovenop zitten. En de zorgleveranciers, die zullen wij eraan houden dat er snel gehandeld wordt wanneer dat noodzakelijk is. De jeugdconsulenten die we hebben, de Jopen, die kunnen dus natuurlijk ook een idee krijgen van de hulp, wie snelste en het hardste nodig is. En dat zal ook van de invloed zijn. De bevoegdheden van de ambtenaren, dat blijft hetzelfde als nu. Die maken de kaders en de afspraken met de zorgleveranciers. En de zorgleveranciers zijn verantwoordelijk voor de juiste zorg samen met de coördinator van het CEG. Hoe gaat de gemeente voeling houden met de andere transities? Nou, we hebben een integrale toegang. Dat betekent dat alle mensen, zowel voor de WMO als voor de jeugdzorg op één plek binnenkomen. En op die manier verwachten wij dat we de duidelijkheid van een gezin één plan, wanneer er verschillende zorg verleend wordt, goed in de gaten kunnen houden. Tijdspad van communicatie, heb ik al wat van gezegd. We gaan een campagne houden. De druk op de mantelzorgers. Dan moet ik eerst zeggen, mantelzorger, daar kies je eigenlijk niet voor. Mantelzorg overkomt je. Wanneer er in jouw omgeving iemand iets gaat markeren en daarbij hulp nodig heeft om in zijn normale functioneren nog te kunnen voldoen, dan heb je als mantelzorger, krijg je daarmee te maken en dan overkomt je dat. Mantelzorg die kunnen hun werk doen voor de cliënt naast de betaalde krachten, indien dat nodig is dat de betaalde krachten bij ingeschakeld worden. En dat wordt weer bepaald door de Joop en de instellingen. Dan de keukentafelgesprekken. Hebt u het over het achterhalen van de zorgvraag? Onze mensen die zijn nu al getraind, gespecialiseerd en geoefend om de juiste vragen te stellen aan de mensen die komen met hun verhaal. Mensen die met een verhaal komen mogen altijd ondersteuning meebrengen om duidelijk te maken wanneer de mensen dat zelf niet zouden kunnen doen. Maar de manier van vragen zal ertoe leiden dat toch zoveel mogelijk er uitgetrokken wordt bij de mensen van wat precies allemaal de problemen en de achtergronden zijn. Wanneer er sprake is van een zorgwekkende situatie en ouders of kinderen zelf geen hulpvraag kunnen formuleren, dan zal er een deskundige nakijken. Er zijn speciale professionals voor om daar weer mee aan de slag te gaan en om dat dan op zo snel mogelijke manier toch de juiste informatie te krijgen. Dan heeft Stan het over de eigenheid van de gemeente Steenbergen. Je moet natuurlijk beseffen, als je met 9 gemeentes afspraken maakt, dan zit je met 9 gemeentes daarover te praten. En ik kan u zeggen, we hebben uren, dagen de afgelopen 2 jaar daarover zitten praten. En elke gemeente heeft geprobeerd zijn eigenheid in te brengen. Op een gegeven moment moet je compromissen sluiten. En we denken dat het wel gelukt is. Daarnaast kunnen we in de praktische uitvoering volgens de verordening nog wel hier en daar onze eigen manier van werken erop loslaten. Dus daar hebben we altijd nog mogelijkheden om onze eigen eigenheid erop te houden. En de vraag van het CDA had ik al beantwoord. Dat was het dan zo, voorzitter.
Ik denk dat u inderdaad...
Ik kijk nog even aan... Heb jij nog iets? Was bijna vergeten. Okay.
Dank u wel. Ik kijk even rond in de zaal of er nog mensen zijn die willen reageren op. Mevrouw Prent in ieder geval. Ik ben pen kwijt. Mevrouw Prent. Meneer Hommel, u stapt op. Meneer Knop, u stapt ook op. Overigens iedereen akkoord. Nou, dan gaan we mevrouw Prent als eerste. Oh, u gaat wel. Dan is eerst mevrouw Prent, meneer Suikerbuik, meneer Hommel en daarna de heer Knop. In die volgorde. Mevrouw Prent.
Voorzitter, dank u wel. Ik mis nog het antwoord op onze derde vraag. En die was van, wij wilden graag van de wethouder weten. Er werd gesproken over korte termijn resultaten en lange termijn resultaten. Welke resultaten worden op de korte termijn verwacht? En dan zou ik gelijk mijn vervolgvraag stellen. Wanneer wij dan ook de eerste terugkoppeling hierop mogen verwachten. Daarnaast was vraag 1... niet de vraag hoe de spoedeisende hulp noodopvang is geregeld, maar wij vroegen hoe groot acht u de kans dat dat niet kan worden waargemaakt. En de vraag over de regie, die vond ik ook wat sumier, maar die mag wat mij betreft ook schriftelijk worden beantwoord. Dank u wel.
En uiteraard voor de raadsvergadering natuurlijk. Ja. Meneer Suikerbuik.
Ja, bedankt voorzitter. Vooraf misschien ten overvloede nogmaals zeggen dat wij heel tevreden zijn met het beleidsplan en de verordening. Dus daar inhoudelijk geen aanmerkingen op. Alleen ik vond het antwoord wel wat karig over de evaluatie. En wij willen toch aandringen op een meer uitgebreide evaluatie, zowel financieel als inhoudelijk. En dan denk ik aan een kwartaal evaluatie bijvoorbeeld. Want we hebben het over een enorm bedrag. Het gaat ruim 80 miljoen in de regio en ruim 5 voor onze lokale gemeenschap. Dus ik wil de antwoord op die evaluatie wat uitgebreiden.
U bedoelt eigenlijk niet alleen financieel, maar ook zaakinhoudelijk?
Ja.
Dank u wel, duidelijk. Meneer Hommel? Microfoon, ja.
Vraag 7 is niet beantwoord. Welke bevoegdheden zijn er blij voor de gemeenteambtenaren, welke zijn voor de aanbieders?
De wethouder neemt daar kennis. Nou, dan komen we daar op, terug. Dat was het er mee om?
Nee, ik heb 3 puntjes. Je had over dat de meeste zorginstellingen contracten hebben. Maar ik heb begrepen, de meeste zorginstellingen lopen contracten expres 31-12 af. In verband met de nieuwe WO en jeugdzorg. Hoe reageert daar de gemeente op? De West-Brabantse walgemeentes. U had ook over kwaliteit. Alles wordt aanbesteed. Wie garandeert dan dat de kwaliteit wel goed blijft, trouwens als de kosten omlaag gaan? Want regelmatig is gewoon lagere kosten, lagere kwaliteit. U had over mantelzorg naast betaalde kracht. Volgens mij mag dat van de UWV niet als ze in de UWV zit of een sociale dienst. Kan u daar nagaan? Dank u.
Dank u wel, meneer Knop.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ook de Volkspartij is onder de indruk van het werk wat door het ambtelijke organisatie geleverd is. Want het ziet er echt heel erg goed uit, moet ik zeggen. En aanvankelijk zouden wij een vraag stellen, maar naar aanleiding van de vraag van meneer Weerdenburg of de artsenpraktijken in Steenbergen voorbereid zijn op deze jeugdzorg, hebben we toch een vraag. Want in de verordening staat dat het artsen en de gemeentelijke organisatie goed van elkaar op de hoogte zijn van doorverwijzingen en van behandelingen. En dat er tussen de artsen en de gemeentelijke organisatie werkafspraken gemaakt worden. U zegt, wethouder, dat er een avond geweest is of 2 avonden waar 55 artsen bij aanwezig geweest zijn. En ik begrijp dat u nu weet of alle artsen uit Steenbergen daar geweest zijn. Maar als je zo'n één bijeenkomst dus mist, begrijp ik ook dat er geen afspraken gemaakt zijn met die betrokken doktoren. Tot zover.
Dank u wel. Dan geef ik graag weer het woord aan het college. Wethouder van Geel.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dan begin ik toch maar even met de evaluatie. Ik heb zojuist voorgesteld, dan laten we met de perspectiefnota. Dus die krijgt u altijd in mei aangeboden. En dan wordt die eind juni behandeld. Voorgesteld omdat het eerste punten zijn van een evaluatie. Er moet natuurlijk al wel iets gebeurd zijn voordat je een evaluatie kunt houden. En wanneer we in mei dat doen, dan gaat het over het eerste kwartaal. Wanneer dat verzameld wordt en dan zal de hoofdzaak liggen bij de financiën. En de zorg op dat moment iets lager, omdat dat effect toch iets later komt als het financiële effect. Ik denk dat we ook niet te gek moeten zijn om elke 3 maanden ambtenaren aan het werk zitten om uitgebreide evaluaties op te gaan stellen over zowel de zorg die verleend is als over die financiën. Dus ik wil eigenlijk toch graag bij mijn voorstel blijven bij de perspectiefnota. De zorg en de financiën, vooral de financiën van het eerste kwartaal. En dan na het eerste half jaar. Dan een evaluatie van de totale zorg en financiën. Allebei op een uitgebreidere manier. De zorg is dan ook al wat meer in te schatten hoe dat verloopt. En dan is het natuurlijk ook altijd nog mogelijk op het eind van het jaar nog een keer de stand van dat moment door te nemen.
Voorzitter.
Maar dat lijkt me.
Ja, ik begrijp, u zegt nu dat het eerste kwartaal is er sowieso al een financiële evaluatie. Ik hoorde nu zeggen na een half jaar, in het najaar en eventueel na een jaar, dan hebben we het toch over een kwartaal evaluatie. Dus heb ik dan de toezegging dat we elk kwartaal financieel evalueren?
Ja, zo kun je het ook zien. Nee, want dan de eerste half jaar, dat zal na de vakantie komen. En dan 3 kwartalen, die komen in het eind van het jaar. Nou ja, oké. Okay. Dus dan is het toch ongeveer elke 3 kwartier, dat elke 3 kwartalen, nog een keer elke 3 maanden.
Steeds mooi.
Dat u op de hoogte
ik begrijp staat. Dat, ik wil het zo doen even in dit geval, dat ik per fractie even de gelegenheid geven om te reageren. Het is een hele korte vraag eigenlijk. Dus ik wil meneer Van Pelt de gelegenheid geven over dit onderwerp, alleen hierover iets te zeggen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nee, de bedoeling is, wethouder, dat we eigenlijk als raadslid vinger aan de pols willen houden. Je heeft een zwaar dossier vanuit overheid gekregen. We lopen daar 1 januari, beginnen we daaraan als gemeente. En we willen ook vanuit de controlerende taak, maar ook om transparant te zijn, om de 3 maanden een evaluatie. Die hoeft soms niet diepgaand te zijn qua het proces, maar wel dat we weten waar we aan toe zijn.
Heb je de tijd ervoor?
En ik hoop dat de andere raadsleden er ook zo over denken, want ja, het is wel iets nieuws, hè?
Ja, maar anders moet je amenderen.
Ja, als dat de wens van de raad is, gaan we daarna streven om na elke 3 kwartaal, elke 3 maanden kwartaal een evaluatie te maken. Maar we moeten elke evaluatie niet als uitgebreid doen, maar gewoon heel zakelijk. En natuurlijk willen wij als college en de ambtenaren die ermee bezig zijn ook constant op de hoogte blijven van de processen die lopen.
Ik ga het heel kort houden. Meneer Reemers, ook dit onderwerp?
Ja, ik wil daar de wethouder een bevestiging houden, terwijl kort en bondig. Kijk, ik denk dat het belangrijker is dat de ambtenaren gewoon bezig zijn met de taak om de mensen te helpen, dan dat we achter allerlei cijfers zitten. Ik vind het belangrijk dat die mensen concreet geholpen worden. Dus ik vind het kwartaal heel goed, alleen hou het kort en bondig dan.
Ja,
maar dat zei de VVD-fractie ook al. Dus,
ja, dat hoor ik graag in ieder geval.
En dat gaat u ook opnemen in het raadsvoorstel of raadsbesluit ergens dan, of niet? Die toezegging? Gaat u dat ook schriftelijk vastleggen in een toezegging of in het raadsbesluit? Hoe gaat u dat doen? Want het raadsvoorstel geeft nog iets anders aan natuurlijk. Hè?
Nou, ik wil dat nog wel herhalen volgende week in de raadsvergadering. Dan staat het nu genotuleerd. En in de raadsvergadering staat ook genotuleerd.
Dan wordt
het
daar genoteerd. Prima. Ja? Gaat u verder.
Dan wanneer de spoedeisende hulp is, de kans dat het niet lukt. Ja, ik heb al gezegd, er zullen 24 uur per dag mensen beschikbaar zijn om jongeren die acute nood hebben, om die op te vangen en te helpen. Is de kans dat dat niet lukt? Ja, dan moeten er wel op één moment een heel stel tegelijk aankomen. Dan loopt het misschien gevaar, maar normaliter zal dat allemaal goed lopen en is er mankracht om dat aan te kunnen. En is er behalve mensen die aanwezig zijn, ook altijd nog een achtervang wanneer er specialistische dingen zijn. Nou, over de evaluatie hebben we het gehad. Dan heeft D66 vraag 7. En daar heb ik wel degelijk een antwoord op gegeven. Want de gemeenteambtenaren blijven verantwoordelijk voor de kaders en de afspraken met de zorgleveranciers. En de zorgverleners, de zorgleveranciers, die zijn verantwoordelijk samen met de coördinator van het CEG voor het organiseren van de juiste zorg. En dat is geen ambtenarenzaak, dat is voor de zorgleveranciers. Dan de zorginstellingen, de contracten, daar zijn we op dit moment volop mee bezig. Want van de 6 grote instellingen zijn we eigenlijk met 5 nagenoeg rond. En de andere, daar gaan we vanuit dat ook wel in orde komt. We hebben daar nog een paar weken voor, maar in principe zou 1 november de zorgcontracten afgesloten moeten zijn. Dus dat is, gezien de snelheid waar we alles mee moeten doen in dit proces, is het voldoende tijdig om op 1 januari ermee aan de slag te gaan. Dan hebt u het over lagere kwaliteit, lagere kosten. U moet weten dat de zorgleveranciers ook al een hele tijd, in ieder geval al een aantal jaren, op de hoogte zijn dat er een keer iets gaat gebeuren dat de zorgkosten naar beneden moeten. En praktisch alle zorgleveranciers hebben hier al op ingespeeld. En die hebben plannen en methodes in de kast liggen. En die hebben ze al uitgeprobeerd waar ze mee aan de slag gaan. Waardoor de kwaliteit hetzelfde kan blijven tegen toch lagere kosten. Bijvoorbeeld door meer groepstherapie toe te passen en alle andere dingen waar ik niet gespecialiseerd in ben. Maar in ieder geval, die zijn er al volop mee aan de slag geweest. En dat hebben ze ook al uitgesproken op bijeenkomsten waar we met zorgpartijen aanwezig waren, dat daar aan gewerkt was. Dan zegt u, mantelzorg, je mag je mantelzorg verlenen als je in de WW zit. Nou, volgens mij mag je gewoon altijd mantelzorg verlenen. Maar om daar nou 100% zeker van te zijn, willen we dat we navragen bij het UWV of een mantelzorger geen zorg mag verlenen als hij een uitkering heeft. Maar eigenlijk durf ik dan wel een fles wijn op te zetten dat het antwoord is dat het gerust mag. Dan zegt de Volkspartij de artsen. Kijk, tegenwoordig heb je praktijken waar een aantal artsen aan het werk zijn. Dus wij verwachten niet dat van alle artsen daar geweest zijn. We gaan er wel vanuit dat van de verschillende praktijken in ieder geval daar één geweest is om daar zijn licht op te steken en dat deelt met zijn collega's. En dan voor de rest zal ik even, zal Madelon het nog aanvullen, hoe de contacten lopen met de huisartsen. Mevrouw van Vliet.
Ja. Die bijeenkomst is geweest inderdaad om hen te informeren en dat ging over alle huisartsen. Ze zijn verenigd in een koepel waar een beleidsadviseur zit. Wij maken concrete afspraken met die beleidsadviseur die er weer door worden vertaald. En lokaal leggen wij via het CNG contacten met alle huisartsen om te zorgen dat zij een contactpersoon hebben. En het moet een 1-2'tje uiteindelijk worden met Joop, dus ze krijgen allemaal hun eigen Joop toegewezen. En op die manier hopen wij dat we gezamenlijk een betere zorg voor de mensen kunnen realiseren.
Opprent.
Zo heb ik weer alle vragen gehad.
Dat dacht ik. Dat wil ik juist gewoon concluderen. Dus ik denk dat, mevrouw Prent, u wil nog een
vraag? Ja, dat vond ik een iets te voorbarige conclusie.
Dan corrigeren we het onmiddellijk.
Ja, ik heb nog geen bevestiging gehad dat u schriftelijk het antwoord zou geven over de regie. Hoe de gemeente die stevig in handen houdt. En daarnaast heb ik ook nog geen antwoord gehoord op welke resultaten u verwacht op korte termijn. Het kan best zijn dat u inzicht heeft in de cijfers van het aantal hulpbehoevenden. Maar dat was nog wel een vraag die open staat.
Nou, wij verwachten op korte termijn dat alle jongeren die hulp nodig hebben en die nu in het proces zitten, dat die hulp gewoon doorgaat. Dus dat het resultaat daarvan is dat de continu zorg verleend blijft worden. De nieuwe cliënten die gaan volgens het nieuwe systeem de zorg in. Als u verwacht van, denk je dat jongeren sneller geholpen zijn? Of althans, sneller van hun probleem af zijn? Wij gaan er wel naar uit dat we meer aan preventie doen. Jongeren en ook hun ouders sneller de weg weten te vinden, want daar gaan we aan werken. En dat ze om die reden sneller in de eenvoudige hulp zitten, waardoor de dure hulp en de ingewikkelde hulp in een aantal gevallen niet meer noodzakelijk is. Dus dat resultaat verwachten wij eigenlijk van de nieuwe cliënten vanaf het begin. En dan, ja, de regie, ik heb er iets van gezegd, ambtenaren blijven de regie houden over de taken wat had ik nou net? Over de kaders en de afspraken die er zijn. Ja, als we dat op papier moeten zetten, dan willen we dat wel even doen. Maar het is gewoon kaders en afspraken die met de zorgverleners en de Jopen BV gemaakt worden. Die worden door onze beleidsambtenaren gevolgd en die hebben daar de regie en die kunnen daarbij sturen.
Ja, voorzitter. Ik wilde voorstellen dat ik die twee vragen nog even schriftelijk duidelijk ga stellen, zodat u in alle genegenheid bent om daar antwoord op te geven.
Kan niet duidelijker zo, denk ik. We hebben uitvoerig gesproken over het onderwerp. We hebben meer ruimte gegeven dan normaal. We hebben 3-4 termijnen eigenlijk wel gehad. Maar het onderwerp is belangrijk genoeg en we gaan besluiten nemen voor een hele lange periode na ons. Dus vandaar dat ik het nodig vond en makkelijk vond om u die ruimte om volledig te geven. Maar na deze beraadslaging mag ik vaststellen dat dit stuk kan worden doorgeleid naar de raad. En dan schat ik in dat er wellicht nog iets over gezegd moet worden. Of kan het door als hamerstuk? Hamerstuk? Nee, ik heb gelet op uw vraag. U kunt dan noteren gewoon het bespreekstuk. Mocht u alsnog besluiten dat je vanuit mij voldoende duidelijk, kunt u altijd nog dat intrekken. Als je van tevoren een griffje wil doorgeven. Kijk even naar andere fracties. De andere fracties hebben die behoefte aan bespreking van het onderwerp in de raad, of zegt u wel het samenstuk? Dan kunnen we zo afspreken dat mevrouw Prent haar reactie geeft en dan kan zij in feite besluiten. Komt eigenlijk op neer, maar kan zij aangeven dat het niet meer behandeld moet worden. De VVD ook?
Ja, dan wordt eraan toegevoegd die evaluatie die besproken is. Wordt het schriftelijk of wordt het nog een keer mondeling bevestigd in de raad?
Ja, schriftelijk. Dat komt in de toezeggingenlijst. Het staat nu in de toezeggingenlijst. En de wethouder gaat dat in de raad nog een keer bevestigen. Dus dan wat dat betreft. Nee, ik ga die niet meer bevestigen, want dan komen we niet meer aan bespreken. Dan wordt er nu genoteerd in de notulen en komt in de toezeggingenlijst staan. Dan kunt u daarop bouwen. U bent ook mee akkoord, wethouder? Ja. Dat zo gebeurt, ja? Dus we wachten de reactie van gewoon lokaal. Als u zegt van nou, het is voldoende zo, dan wordt het een hamerstuk en u gaat dat tijdelijk doorgeven in de griffie. Ja?
Wij zouden de antwoorden ook nog schriftelijk ontvangen, dus ja, mocht er aanleiding zijn.
Maar daar zijn we mee begonnen, dus dat had ook moeten gebeuren. Dat blijf ik ook. Ik vind ook inderdaad, wethouder, dat in de toekomst, dan had u even de griffie moeten informeren wat de verwachting daarvan was. Maar we willen eigenlijk voorkomen dat dit echt technische vragen, dat die gewoon in deze vergadering komen. En ik heb een instructie, daar houd ik me maar aan, en daar staat nadrukkelijk in dat ik streng moet zijn, dus bij deze. Sans rancune. We besluiten dat dit stuk doorgaat naar de raad als bespreekstuk, tenzij gewoon lokaal aangeeft dat het een hamerstuk kan zijn.
Ja, maar de volgende keer zullen we de vragen van tevoren beantwoorden en niet meer vanuitgaan dat ze in de raad gesteld worden. Ja?
Wat hier op prijs stelt, dank u wel. Dan gaan we door naar, naar het raadsvoorstel beleidsplan en verordening WMO. Ook daarvoor wordt advies uitgebracht aan de raad en ook dit is een zeer belangrijk onderwerp. Dus we doen het op dezelfde manier. Mocht het zo zijn dat we in de termijnen wat uitlopen, dan vind ik gelet de belangrijkheid van het onderwerp dat er maar ruimte moet krijgen. Ik begin deze sessie bij meneer Knop. Meneer Weerdenburg. Meneer Van Es. En ik zag mevrouw Neutkens, ben ik, ja? Meneer Van Pelt. Meneer Mees. En meneer Remery, dan doen we het in die volgorde deze keer. Meneer Knop.
Dank u wel, voorzitter. WMO, het is toch wel een iets waar wij ons erg veel zorgen om gemaakt hebben, moet ik zeggen. Want er hangt ons enorm veel boven het hoofd. En uitvoerig alles gelezen, raadsvoorstel, het beleidsplan. En dan ontstaat er een heel lijstje met vragen. En bij het doorlezen van alle bijlagen en toelichtingen, ja, dan moet ik gewoon de volkspartij tenminste, moet het ambtelijk apparaat echt een groot compliment geven. Want bijna alle vragen die wij tenminste wouden stellen, die zijn erin getackeld. Een heel goed document is het geworden waar wij veel vertrouwen in hebben. En we zijn ook heel erg blij met de regionale samenwerking. Echter bleef toch een klein vraagje staan, voorzitter. En dat gaat over de eigen bijdrage van alle voorzieningen die kan worden vastgelegd en dat zou moeten gebeuren in een financieel besluit, voorzieningen, maatschappelijke ondersteuning, Steenbergen 2015. En volgens mij is dat overleg nog niet geweest en moet dat wel voor 1 januari gebeuren. Dat is mijn vraag tot zover, voorzitter. Dank u wel.
Ja, u wilt weten wanneer besluit wordt genomen. Dank u wel. Meneer Weerdenburg.
Dank u wel. Voorzitter, het gaat over geld. Heel veel geld. Maar meer nog gaat het over tijd. Over aandacht voor onze mensen, onze medemensen. Nogal wat inwoners uit onze gemeente krijgen te maken met ingrijpende veranderingen. Het CDA heeft er vertrouwen in dat wij dit met z'n allen voor onze inwoners en met onze inwoners goed tot stand kunnen brengen. Voor ons is het belangrijk dat wij zuinig zijn en blijven op onze mantelzorgers. Professioneel waar het moet, zoals lijfgebonden zorg, maar eigen kracht waar het kan. Dagbesteding, begeleiding, beschut werk dichterbij en samen met onze inwoners. De zorg voor de zwakken. Veel cliënten zijn niet zelfredzaam, geen netwerk, laaggeletterd, verstandelijke beperkingen, nieuwe ontwikkelingen die ze niet bij kunnen benen. Wij schuiven die mensen niet af, maar zorgen dat ze geholpen worden. En ook bij regionale bestuurlijke afspraken moeten er zoveel als mogelijk lokale voorzieningen zijn. Voorzitter, vanavond wordt gevraagd in te stemmen met de verordening in 2015. Dat zullen wij doen, met tevens een compliment wederom aan de ambtelijke organisatie voor een stuk vakwerk. Mocht blijken dat er zaken niet goed gaan of dat wij in de vele informatie die tot ons is gekomen iets gemist hebben, dan zal het CDA voorstellen doen voor verbeteringen als we voor 2016 opnieuw deze verordening zullen vaststellen. Dank u wel.
Klip en klaar, dank u wel. Meneer Van Es.
Voorzitter, dank u wel. Ja, het oordeel van stand ligt eigenlijk heel dicht bij wat meneer Weerdenburg net zei. Dus ook van onze kant complimenten. Een hecht doortimmerd stuk. Ziet er uitstekend uit. Dus ook van onze kant het advies om dat door te zetten naar de raad. Toch een paar opmerkingen. Om te beginnen, van onze kant een voorstel. Lijkt een beetje op wat net bij de zorg al aan de orde was. Er zijn natuurlijk nogal wat risico's. Dan elkaar niks wijs maken. Wij gaan risico's lopen en we gaan ook in valkuilen trappen. En op zich is dat niet erg. Dat kun je voorspellen. De vraag is hoe je dat managt. En in het stuk wordt voorgesteld om ieder jaar te evalueren en een klant tevredenheidsonderzoek te houden. Of cliënt tevredenheidsonderzoek. Nou, dat is goed. Alleen zeggen wij dan, gezien de onzekerheid rondom de ongewenste effecten die kunnen gaan optreden, stelden wij voor, Stan, om dit voorlopig maar eens elk half jaar te doen. Of misschien wel nog frequenter, dat weet ik niet. Zo hou je de vinger aan de pols. En ik ben eigenlijk ook wel benieuwd hoe andere fracties daarover denken. Dat is één. Dan twee, in het beleidsplan wordt gesteld dat er eerst zoveel mogelijk gebruik moet worden gemaakt van het eigen sociale netwerk van de cliënt. Nou, in gewoon Nederlands, regel het eerst even zelf. En dat is op zich niet gek, hè? Dat uitgangspunt, dat kan ik volgen. We ondersteunen dat, maar we hebben natuurlijk ook allemaal kennis kunnen nemen, een aantal weken geleden in de landelijke media, van een paar voorbeelden van hoe het niet moet als je met dit uitgangspunt omgaat. Voorbeelden van hoe dat idee, eerste netwerk first, zeg maar, heel rigide werd toegepast. Ik herinner me een voorbeeld van een cliënt in Rotterdam, een alleenstaande oudere dame. En haar netwerk bestond uit het feit dat haar dochter in Groningen woonde. En that was it. En de gemeente Rotterdam schijnt het werkelijk bestoken te hebben tegen die vrouw te zeggen van ja, dan moet je dochter het maar regelen. Nou, ik kan u verzekeren, de vliegtickets met de cityhopper van Groningen naar Rotterdam werden niet vergoed. Nou verwacht ik niet dat wij het zover zullen laten komen hier, maar ik vind het wel een aandachtspunt. Dus mijn vraag is, kan het college schetsen hoe het in dit soort gevallen zou omgaan met dat uitgangspunt van het eigen netwerk? Hoe streng, hoe strak en hoe rigide gaan we dat in de praktijk hanteren? Ja, dan toch nog maar ook bij dit agendapunt de vraag die ik net stelde bij de zorg. Hoe houden we onze eigenheid vast van de gemeente? Je gaat natuurlijk een enorm samenwerkingsverband aan. Dat is een soort fabriek achter je rug die dingen doet. Hoe hou je je eigen gezicht vast? Moeten we die eigenheid die wij willen niet eerst bepalen? Misschien is die wel bepaald. Het coalitieakkoord zegt, niemand zal tussen wal en schip vallen. Maar de vraag is dan dus eigenlijk, hoe ver ligt het schip van de wal? Samenvattend, hoe kunnen we ons nog onderscheiden en wat betekent dat dan voor de patiënt? Ik besef, ik heb de vraag ook bij het vorige punt, de jeugdzorg gesteld, de wethouder zei toen letterlijk, wij denken dat het wel is gelukt. Nou, daar vertrouw ik u op, maar ik zou er toch iets meer zekerheid over willen hebben. Dank u wel.
Dank u wel. Woonhuis.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ook deze transitie is zeer grondig voorbereid. We hebben toch een aantal vragen, al zijn het er minder dan over de nieuwe jeugdwet. De vragen zijn als volgt. Hoe wordt in de aanbesteding van het zorgaanbod de kwaliteit tegenover de kosten gezet? Anders gezegd, weegt kwaliteit zwaarder dan het kostenaspect? En is van bezuiniging op voorhand niet al sprake? De tweede vraag, op welke wijze kan voorkomen worden dat bureaucratische rompslomp vermeden wordt bij indicering, toewijzing van zorg en dergelijke om doeltreffend en doelmatig zorg concreet toe te wijzen? Derde vraag, hoe hard is de garantie dat het huidige niveau van zorgafname door mensen gewoon doorloopt zoals men gewend is? En is er een inschatting te maken van hoe groot het verschil zal zijn tussen de zorg voor mensen die na 1 januari dezelfde zorgvraag hebben? Is er sprake van behoud en misschien zelfs uitbreiding van dagbesteding voor ouderen? De vijfde vraag, is er sprake van een goede opvang bij acute zorgvragen, zogenaamde calamiteiten, en op welke wijze zal daarin worden voorzien, kunnen worden voorzien? Zesde vraag, laatste vraag, op welke wijze en in welke mate wordt inzet gepleegd op het organiseren van een vrijwillig zorgnetwerk rondom mensen? Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Nutkus. Meneer Van Pelt.
Dank u wel, voorzitter. Ja, de wet maatschappelijke ondersteuning, geen sinecure, die liggen op het bordje van de gemeente. En vanaf 1 januari 2015 samen met de ABBZ, de Algemene Wet Bijzondere Zorg, en de Wet Langdurige Zorg. Dus met andere woorden, wij gaan het als gemeente helemaal zelf doen. Wij gaan mensen ondersteunen, onze inwoners, die zeggen wij hebben een maatschappelijke ondersteuning nodig. En daarvoor hebben wij een budget gepland van 2,8 miljoen. Sterker nog, we hebben een budget gekregen van de overheid, 2,8 miljoen. Dat is flink afgeroomd, want destijds maakten ze meer op ten aanzien van de WMO. Mijn vraag is vanuit de VVD richting de wethouder. We hebben er een goed gevoel bij. Het is een goed dossier. Er is goed nagedacht en goed uitgevoerd. Alleen wij willen wel dus in het komende jaar, als het kan, en ik kijk ook naar Steenbergen anders, toch om de 3 maanden, nou het gelijk vast aan de jeugdzorg, want ook die valt gedeeltelijk in de WMO, om de 3 maanden een korte evaluatie, financieel vooral, want we hebben 2,8 miljoen en voor onze inwoners heel erg duidelijk. Als iemand komt voor een WMO-verzoek en onze 2,8 miljoen is op, half in het jaar 2015, dan gaan we uit de reserves halen. Met andere woorden, we kunnen gigantisch uit de klauw laten lopen. Maar we laten niemand in de kou staan. En ook niet iemand tussen wal en schip vallen. Kijk ik naar Steenbergen anders. Met andere woorden, het is heel goed om vinger aan de pols te houden in dit dossier. En dus ook te ondersteunen richting de wethouder. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, meneer Verpelt. Meneer Mees.
Dank u wel, voorzitter. Ja, en de PvdA kan eigenlijk hetzelfde stellen over de WMO als over de jeugdzorg. Complimenten aan de wethouder, de ambtenaren, die hebben een stukje vakwerk geleverd. Voor het overige sluit ik me ook aan bij meneer Van Weerdenburg van het CDA. Die heeft een aantal zaken genoemd die belangrijk zijn voor onze burgers. Uitstekend. We zullen af moeten wachten hoe het een en het ander zich gaat ontwikkelen. Nou, dat zullen we in de gaten houden. En dan komen we met raad, ambtenaren en college komen we daar wel uit. Het vertrouwen heb ik erin. Dus wij stemmen in met het voorstel. En wat ons betreft kan het gewoon door. Dank u wel.
Helder, meneer Mees, dank u wel. Meneer Emery, aan u, slot.
Dank u wel, voorzitter. Voor ons ligt het beleidsplan WMO. Ja, het ziet er gewoon goed uit. Er hebben gewoon knappe koppen aan gezeten die daar goed hebben doordacht, goed hebben gewerkt. Er is ook heel veel tijd vanuit de ambtenaren, is daar heel veel in gestopt. De WMO-adviesraad heeft er het een en ander over gezegd. Dus het is een aardig goed doortimmerd plan geworden. We kunnen dan ook met het beleidsplan gewoon, daar kan ik nu eigenlijk al wel aangeven dat we daar gewoon mee in kunnen stemmen. Kijk, bedoel, het zit er goed uit en wie zijn wij om daar iets op af te dingen? Bedoel, het zit gewoon goed in elkaar. Waar we wel als partij gewoon bezorgd over zijn, is gewoon wat voor invloed dat gaat hebben op de burgers. En de Stam die gaf het net al aan, een voorbeeld. Hoe gaat dat straks in de praktijk met mensen? Ik kan een voorbeeld geven, hoe gaat dat straks op een gegeven moment mantelzorg, terwijl je op een gegeven moment, ja, terwijl je zelf een tweeverdiener bent tussen je partner en jij, hoe ga je dat allemaal combineren? En hoe regier je gaat dat rond? Hoe gaat de situatie, de organisaties mee om? Kijk, theoretisch kan iets natuurlijk heel mooi kloppen. En je hebt één regisseur, het komt op één ding terecht en er komen allemaal lijntjes. En ja, dat klinkt allemaal heel geweldig. Alleen uiteindelijk, wat gaat die burger er concreet van merken? En gaat het echt zo werken? Een ander voorbeeld heb ik bijvoorbeeld van wat ik laatst aan de lijf heb ondervonden. Dat een oudere meneer tegen mij zegt, ja, ik ben nou een hele tijd bezig om hier een afstapje te realiseren. Dat ik met mijn auto hier kan komen en dat ik mijn vrouw daarin kan zetten. Ja, dat krijgt hij dus niet voor elkaar. Waarom niet? Omdat openbare werken zegt, ja, dat kan gewoon niet en daarmee af. Maar die zegt dan tegelijkertijd, en terecht natuurlijk, van jullie willen toch dat wij langer hier thuis blijven wonen. Hè? Dus dan moet je dat voorzien. Kijk, en dat zijn de praktische dingen waar je op een gegeven moment tegenaan gaat lopen. Nogmaals, theoretisch perfect. Alleen in de praktijk ben ik benieuwd hoe al die organisaties, want er zijn er heel veel bij elkaar, dat je dat gaat ontschotten. Hè? Dus dat er een breder beeld komt. En want het gevaar bestaat natuurlijk dat mensen zo lang in een bepaald stramien vanuit een organisatie hebben gewerkt, dat ze op een bepaald manier denken. En dan zal het natuurlijk heel veel de nodige tijd kosten om natuurlijk een heel breder geïntegreerd beeld daarvan te krijgen. En dat zijn op een gegeven moment, dat is begrijpelijk, alleen de burger thuis die heeft er gewoon, die kan er heel veel last van hebben. Die zal daar gewoon het een en ander van merken. En ja, dat is de bezorgdheid die wij toch graag willen uitspreken. Dan is het ook op een gegeven moment de toegankelijkheid, hoe gaat het straks. Vandaag was het heel treffend, op 2 vandaag was het nog een heel stuk. Van dat heel veel mensen gewoon überhaupt geen eens weten wat WMO is. Laat staan hoe de communicatie gaat. Dus er komt een landelijke campagne. Maar het communiceren van die plannen naar de burger toe, ook weer zo'n concreet iets. Hoe gaan we dat aanpakken, dat die mensen ook daadwerkelijk weten waar de weg naartoe te vinden is. Dat is eigenlijk de lijn die bezorgdheid die wij als partij even willen neerleggen. Ja, nogmaals, voor de rest ziet het er goed uit.
Dank u wel. Wethouder, wij horen betrokkenheid, wij horen bezorgdheid, we horen complimenten en nog een paar vragen. Misschien dat u met die laatste kunt beginnen en dan komen we zelf bij die andere twee.
Ja. Goed, dan begin ik bij de Volkspartij die als eerste gesproken heeft. En dan moet ik zeggen dat de problematiek van de eigen bijdrage is een zaak van het college, dus die wordt niet aan uw raad voorgelegd. En daar zijn al besluiten voor een voorbereiding en in november zal het college de besluiten nemen daarvoor. Dus die krijgt u als raadslid niet te zien, want u hebt geen u krijgt ze wel te zien, maar u hebt geen beslissingsbevoegdheid daarin. Dus dat gaat aan het college. Dan, ik heb dan al meer gezegd, we krijgen een integrale toegang in de gemeente Steenbergen. Dat betekent, we krijgen één ingang, één toegang, één loket, waar mensen voor zowel jeugdzorg, voor WMO en aangifte van voor de participatiewet, die kunnen allemaal in één loket gedaan worden. Wij houden op die manier de zaken in de gaten dat er geen dubbelingen plaatsvinden, maar daarnaast kunnen wij op die manier onze eigenheid toch daarin aangeven en op onze eigen manier werken. We hebben de verordening vastgesteld, die ligt in de samenwerkende gemeenten allemaal hetzelfde, maar in de uitvoering hebben we echt wel gelegenheid om onze eigen dingen daarin aan te geven en op een goede manier met onze burgers om te gaan. En we zijn dat gewoon van plan om dat te doen. En dan kom ik bij Stan naar zijn zorg van een voorbeeld wat ze op tv gezien hebben. En er zijn altijd wel excessen voor de tv te krijgen, denk ik. En als je sommige dingen zelf meegemaakt hebt, dan weet je dat die excessen op tv ook nog graag overdreven worden. Maar wij gaan ervan uit dat wij in onze gemeente, met de mensen die daaraan werken, dat wij op een goede manier keukentafelgesprek houden. Dat keukentafelgesprek dat levert zoveel op dat de verwijzer direct naar de juiste zorginstelling kan doorverwijzen en direct de juiste zorg verleend kan worden. En de zorginstelling zelf geen vragen eronder meer hoeft te houden met de cliënt, maar dat dat allemaal geregeld is door de eerste keukentafelgesprek. En dat kan één, maar dat kan ook twee of drie gesprekken zijn voor alles duidelijk is. Wij vertrouwen erop dat dat gewoon helemaal goed gaat en dat dat tot goede resultaten leidt. Dan ook zeggen, wanneer wij constateren op een gegeven moment dat er iets tussen wal en schip zit, dat er misschien ergens een grijs gebied zit, wat twijfelachtig is, hoort het bij de zorgverzekeraar of hoort het bij de gemeente. En daarvan hebben we met de zorgverzekeraars in ieder geval in de regio een afspraak gemaakt dat wij dan direct zorg verlenen en de discussie over de bekostiging, dat wij die daarna onderling voeren en buiten de patiënt om. Dus in die zin, met die afspraak verwachten wij ook dat wij zonder dat de patiënt merkt dat er reuring is, de zaken toch goed in orde komen. Dan zegt hij, ja, hoe werkt dat eigen netwerk? Ja, bij het keukentafelgesprek komt ook echt naar voren hoe het eigen netwerk eruit ziet en wat daar de mogelijkheden van zijn. En de hulpvraag door de professionals zal echt afgestemd worden, ook wat het eigen netwerk voor mogelijkheden heeft. En de mensen die daar zitten, die zijn echt wel zo professioneel dat wanneer ze een dochter in Australië heeft zitten, dat wij dan ook wel beseffen dat die niet kan komen om moeders een keer in de week naar bed te brengen of te wassen of te helpen. En ook wanneer de dochter 200 kilometer weg woont in Groningen, dan beseffen wij wel dat dat onmogelijk is, dat je zoiets kunt verlangen van een kind van een ouder die zorg nodig heeft. Alle vertrouwen dat onze mensen goed opgeleid zijn en de juiste mentaliteit hebben. En op die manier dat wij dan ook, net al zei, de eigen Steenbergse eigenheid vasthouden zoals wij dat willen. En moeten wij die eigenheid bepalen? Ja, we hebben dat in de gesprekken wel geprobeerd. We hebben ook voorafgaand aan de verordening nu u op verschillende manieren en verschillende keren geïnformeerd over de processen. En hetgeen wat toen meegegeven is, is natuurlijk ook verder gebruikt In de verdere gesprekken die daarna gekomen zijn, dus alle tussenstanden, om ik zo maar te zeggen, die zijn ook gebruikt in het proces wat daarna kwam. Dan vraagt D66 om de 3 maanden een evaluatie. Dan kan ik zeggen dat wij best om de 3 maanden een evaluatie kunnen doen. Een financiële evaluatie. Wat de zorg betreft moet... Ja, heb ik het verkeerd
voorzitter. Ja, die van de VVD werd
het was van de recht maken. Sorry, sorry.
Maar die voorverder.
Het was van de VVD. Wij kunnen een financiële evaluatie kunnen wij toezeggen. Dat moet zeer eenvoudig uit het systeem gehaald kunnen worden wat betreft de WMO. Ik denk dat het eenvoudiger is bij de jeugdzorg. Wat betreft het klanttevredenheidsonderzoek moet ik toch zeggen dat we echt vast willen houden aan 1 keer per jaar. Om de reden dat het klanttevredenheidsonderzoek heel intensief is, veel tijd kost en daardoor ook vrij prijzig is. En omdat de klant niet bereid is om elke keer opnieuw dat te doen. En als we daar meer dan 1 keer per jaar komen, dan zijn er te veel afvallers die niet mee willen doen. Dus om die reden zou ik toch vast willen houden van het klanttevredenheidsonderzoek naar 1 keer per jaar. Wat niet inhoudt dat wij daar zelf niks meer aan doen. Want natuurlijk gedurende het hele jaar, het is allemaal nieuw. Het is voor ons ook allemaal kijken wat er gebeurt. Dat wij gewoon zelf met onze beleidsmedewerkers nog de portefeuille zou daarmee bezig zijn. We in de gaten willen houden hoe het allemaal loopt. En natuurlijk ook wel eens gewoon, maar dan niet op een officiële manier, een gesprekje met cliënten hebben. Op een informele manier hoe zij de zorg ervaren. Dan de vragen van D66. Hoe worden kwaliteit tegenover kosten gezet? Nou, de aanbieders moeten aan een bepaalde kwaliteitseis voldoen. Ze moeten bijvoorbeeld HKZ of een andere certificering hebben. En alle aanbieders die daaraan voldoen, kunnen een overeenkomst ondertekenen. En voor alle aanbieders geldt hetzelfde tarief. En het tarief is lager dan de huidige tarieven. En de gemeente krijgt ook minder budget. En ja, dat lager budget wordt op die manier verrekend bij de zorgaanbieders. Dan de vraag, de bureaucratische romslomp. Kan die vermeden worden bij de indicering? Dan kan ik zeggen, bij bestaande klanten wordt bij de organisaties informatie opgevraagd om de indicering vlot te laten verlopen. En daarnaast gaan we aansluiten bij het landelijk berichtenverkeer IWMO, wanneer dit gereed is. Dit is ook een voorwaarde van de aanbieders om mee te gaan werken. Dan zegt hoe hard is de garantie dat het huidige niveau van de zorgafname zo doorloopt. Dan moet ik zeggen, de huidige cliënten houden maximaal 1 jaar een huidige indicatie. En dan gedurende 2015 zal er een andere indicatie zijn, of een nieuwe indicatiestelling, zo moet ik zeggen. En het kan zijn dat die wel eens iets anders is. Het zal niet zo zijn dat iemand die nu echt hulp nodig heeft, in 2015 ineens helemaal vrijgewaard is van hulp en dat hij alles zelf zou kunnen. Dat, zo moet je dat ook weer niet zien. Dan vraagt u... Even kijken. Ja, het is dan ook duidelijk dat er een resultaatfinanciering komt voor de zorgverleners. Dus de zorgverleners die moeten ook een bepaald resultaat halen bij hun cliënt. En ja, dat wordt gecontroleerd. En dan is er misschien over de dagbesteding. Ook hiervoor geldt dat de huidige cliënten hooguit een jaar een huidige indicatie houden. En de verwachting is wel dat de dagbesteding wordt voortgezet. In welke vorm en of dat anders gaat, dat gaan we nog bekijken in het komende jaar. En ook daar zullen de zorgaanbieders weer bij betrokken zijn. Is er sprake van goede opvang bij acute zorgvragen? Ja, we sluiten ook een overeenkomst uit waarbij een spoedprocedure is opgenomen. En dit houdt in dat de aanbieder mag gaan leveren wanneer er zorg nodig is en dat de financiering achteraf rondgemaakt wordt. Het is niet met de jeugdzorg dat er ergens een 24 uur een team staat, maar de zorgleveranciers in bijzondere noodgevallen mogen die direct zorg verlenen. Dan op welke wijze, welke mate wordt inzet gepleegd op het organiseren van vrijwillig zorgnetwerk rondom? We hebben al aangegeven in het keukentafelgesprek. Daar wordt geïnventariseerd wat het netwerk is en wat de mogelijkheden van het netwerk zijn. En waar mogelijk wil ik nog aan meewerken om het netwerk te versterken. En dat is dan iets wat zich in 2015 verder moet ontwikkelen. En de zorg die verleend wordt zal aangepast zijn aan het netwerk. Dan heb ik van de Partij van de Arbeid gehoord dat die instemmen, ook over evaluatie, daar heb ik al iets van gezegd. Gewoon lokaal, wat gaat de burger merken? Ja, bij de overgang op 1 januari blijft de zorg gewoon doorgaan. Ik heb al gezegd, er komen nieuwe indicaties en die kunnen ertoe leiden dat de zorg iets verandert. Voor de nieuwe gevallen, die gaan allemaal met het uitgebreide keukentafelgesprek het systeem in, waarbij veel uitgebreider naar netwerk gekeken wordt en eigen mogelijkheden als dat in het verleden gebeurd is. Dan hebt u het ook nog gehad over openbare werken en aanpassingen. Ja, in principe, wanneer de klant iets nodig heeft, dan moet hij bij de vraagwijzer zijn. En vraagwijzer, wanneer er iets uitgevoerd moet worden, is altijd via vraagwijzer naar openbare werken gaan. Dus als een inwoner direct met openbare werken contact opneemt om iets te veranderen, kan ik me voorstellen dat dat misloopt. Wat die dingen verder betreft, of voor zulke aanpassingen, we moeten ook kijken, en dat geldt voor alles eigenlijk, hoe straks in de praktijk alles loopt. We moeten een vinger aan de pols houden en we moeten ondervinden en ontwikkelen hoe het systeem het beste uitgevoerd en kan werken. En waar nodig moeten we dan aanpassingen doen om het zo optimaal mogelijk te laten lopen. Maar onze medewerkers zijn daar allemaal al op gefocust dat we op die manier 2015 ingaan. Dan het communiceren van de plannen. Gebeurt net zoals ik straks bij de jeugdzorg gezegd heb. Wij gaan naar buiten toe. En in de Brabantse Wal communiceren wij alle drie de transities in één campagne. We hebben ook een speciale deskundige daarvoor tijdelijk aangetrokken om dat allemaal voor ons te doen. Wij sluiten aan bij de landelijke campagnes van de landelijke overheid. En die zou deze week beginnen met de tv-spots. Ik heb zelf nog geen tijd gehad om tv te kijken. Misschien zijn ze er wel geweest, maar ik heb er nog geen gezien. Dus wij gaan uitgebreid communiceren. Communiceren met de cliënt zelf. Heb ik ook al aangegeven wat voor de jeugdzorg geldt. Geldt ook voor de WMO. Wij hebben, bij ons is nog niet bekend wie na 1 januari onze cliënten zijn. Op het moment dat dat bekend is, kunnen wij ook direct naar onze cliënten toe communiceren. En dat zullen we ook gaan doen. Voorzitter, daar wilde ik het bij houden voor dit moment.
Dat dacht ik ook. Er zijn wat vragen gesteld, uitgebreid beantwoord. Ik kijk even rondje, meneer Van Es in ieder geval nog voor een aanvulling daarop. Meneer Van Es.
Voorzitter, dank. Dank aan de wethouder voor zijn uitgebreide beantwoording.
U wilt de tweede termijn, dan ga ik gewoon de tweede termijn openen. Ik dacht u een verheldering wilde stellen op de vraag die u gesteld had. U wilt gewoon de tweede termijn gebruiken. Dan maak ik het rondje gewoon op dezelfde wijze eventjes af. Dat is dan handiger, dan kunnen we het gewoon aflopen. Meneer Knop niet, alleen meneer Van Es en meneer Remer en meneer Suikerbuik. Dan is het meneer Van Es, meneer Suikerbuik en meneer Remery. Ga uw gang.
Ja, dank u wel. Wat ik al zei, dank voor de uitgebreide beantwoording. Twee korte opmerkingen. Het is niet mijn bedoeling om een lange tweede termijn te openen. Ik ben in ieder geval blij met uw antwoord aan D66. Overigens op onze vraag om frequenter een evaluatie te houden. Prima, uitstekend. Als u zegt, ja, een klant tevredenheidsonderzoek 3 keer per jaar, dat kan wel eens in de papieren lopen. Nou, daar kan ik enig begrip voor hebben. Dus in ieder geval blij met die frequentere evaluatie. Laatste opmerking van onze kant. En ja, krijgt u mijn emotie er eigenlijk gratis bij. Ik noemde dat voorbeeld dat in de media is geweest van die mevrouw met haar dochter in Groningen. U maakte het nog veel erger dan het al was. En u ging helemaal naar Australië. Ja, zo kan ik er ook nog wat bij verzinnen. Ik vind het echt jammer dat u een voorbeeld dat ik noem, dat werkelijk is gebeurd en niet alleen dat, een beetje gebruikt om mij te zeggen dat ik casuïstiek pleeg. Dat is niet waar. U maakte van mijn voorbeeld een karikatuur en ik bracht dat voorbeeld in om aan te geven welke risico's er mogelijk zouden zijn. U heeft overigens gezegd dat die risico's hier kunnen worden weggenomen, dus in die zin tevreden met het antwoord. Maar wilt u niet meer een voorbeeld dat ik gebruik een beetje hier neerzetten als een overdreven opgeblazen verhaal? Dat vond ik niet zo leuk. Dank u wel.
Dank u wel. Ik moet over de heer Remery eens woord geven. U stand op namelijk vandaag, meneer Remery.
Komt voor mij andersom hoor. Nou, even twee reacties op wat de wethouder aangeeft. Nou, waar ik compleet helemaal mee eens ben, dat is in de praktijk moeten we gewoon kijken hoe het allemaal gaat lopen. Ik denk dat dat inderdaad de juiste constatering is. Ik weet het niet, niemand weet het. We zullen dat straks gewoon moeten zien. Ik denk dat de gemeente wel heel goed de risico's heeft geïnventariseerd en heel goed weet wat hij mee bezig is. Dus daar heb ik alle vertrouwen in. Het tweede, en dat is ook wat Stan een beetje aangeeft, ja oké, kijk, die voorbeeld wat ik over openbare werken gaf, daar hoeven we hier in de detail niet over te gaan spreken, maar u gaf, dat vind ik wel heel typisch, u gaf zelf eigenlijk het goede voorbeeld hoe het gaat, want u verwijst naar vraagwijze en vraagwijze moet dan weer hier naartoe komen en dan denk ik, kijk, dat is nou het kastje naar de muur sturen, want de persoon in kwestie heeft het wel op de juiste manier hier aangevraagd, maar die wordt dan weer verder gestuurd. Kijk, dan zie je al hoe het in de praktijk aan gaat lopen. Dus u geeft eigenlijk al een voorbeeld aan hoe het niet zou moeten. Kijk, ik begrijp het allemaal heel goed, maar het is net, en dat is wat van hier van S ook aangeeft, het zijn gewoon dingen in de praktijk waar, waar de mensen gewoon concreet tegenaan lopen en ja, hoe dat werkt, hoe dat gaat, dat zullen we zien, maar dat is even de bezorgdheid die we hebben.
Meneer Schuikenbeuk?
Ja, voorzitter, bedankt. Ja, het voorstel dat gaat gesteund worden, we hebben ook niet heel veel keuze, want 1 november zijn we wettelijk verplicht om het te steunen, of om het te laten zijn. In het begin van de beantwoording kreeg ik al een vraag over mijn eerste zorg bij de transities naar deze bestuurslaag. Dat is namelijk het grote verschil tussen de verschillende gemeenten en locaties. Ik hoor u zeggen, er is genoeg ruimte voor eigenheid, voor eigen dingen, voor een eigen geluid en dat gaan we gewoon doen. En dat maakt mij nieuwsgierig naar wat dan die eigenheid is en hoe ver dat gaat.
U heeft zich niet makkelijker gemaakt, wethouder, maar ga vooral uw gang.
Nou, van Stan, eerste vraag, wil ik het dan opnieuw rechtzetten van D66 was een vraag van de VVD. Over de evaluatie heb ik me daar net in vergist en ik wil dat toch even opnieuw rechtzetten. Nou, de evaluatie hebben we afgesproken en dat komt gewoon zo en de klanttevredenheidsonderzoek ga ik vanuit dat u gezien de tweede ronde dat u daar ook mee akkoord gaat. Het is echt om het goed stand te houden moet je het niet meer doen als één keer per jaar. Dan vindt u dat ik uw voorbeeld gechargeerd hebt en dat heb ik ook wel. Maar ik heb zelf ook voorbeelden op tv gezien en ik heb een heel duidelijk voorbeeld gezien van een jeugd, een kind in die, wat geestelijk lichamelijk gehandicapt was, waarvan duidelijk was dat dat een kind niet in de jeugdzorg is, maar in de langdurige zorg. En dat wordt dan door de programmamakers gebracht van dit kind valt helemaal buiten de jeugdzorg, wordt niks aan gedaan. Ja, klopt wel, want daar is de langdurige zorg voor. En in die zin, met dat in het achterhoofd, heb ik ook gedacht van het programma wat u misschien gezien hebt. En daarom zei ik ook al, je ziet dat in programma's dingen zwaar overdreven worden om de kijker te binden. Ja? Maar als u, mijn excuses als u de chargering, het was niet bedoeld om uw voorbeeld naar beneden te halen en zeker niet om uw vragen naar beneden te halen. Dan heeft gewoon lokaal gezegd, ja, dit is het voorbeeld van het kastje naar de muur sturen. Nee, dat is het nou net niet. Als je iets nodig hebt en dat heeft te maken met een handicap, moet je bij vraagwijzer zijn. En vraagwijzer regelt dan, als dat terecht is en het is nodig en openbare werken moeten eraan komen, dan regelt vraagwijzer de oplossing. Dat moet niet de klant doen. Met openbare werken. De klant komt 1 keer binnen, stelt 1 keer zijn vraag en er wordt een antwoord opgegeven. En wij zorgen ervoor dat dat antwoord er komt en dat die oplossing er komt. Dus die klant hoeft daar zelf niets meer aan te doen.
Ter interruptie. Nou hoeven we dit geval niet te gaan bespreken, dit geval, want ik noem maar als voorbeeld. Maar dan vind ik het vreemd als het hier op een goede manier binnenkomt. Het probleem is nog steeds niet opgelost, dat er niet wordt gezegd, gaat u naar vraagwijze, dat soort dingen. Dat begrijp ik dan weer niet. Nou ja, oké, maar goed, laat het maar even zijn. Maar nou, dat is toch...
Dan zou ik zeggen, komt u na de vergadering even daar met mij daar daarover, want dan gaan we kijken als daar iets misgegaan
is. Zo gaat het in de praktijk gewoon, hè? En dat is niet erg, ik snap dat allemaal wel, maar onderkent dat gewoon. Maar gaat het niet om mensen te lullen?
Ja, maar dan zeg ik, kom naar de vergadering naar me toe, bespreken we het geval en ga ik direct kijken hoe het opgelost kan worden. Maar laten we dat
volgens mij, kijk, mijn collega probeert te vertalen, ik stom het ook al aan, het gaat niet om het inhoudelijke punt, het gaat om de zorg die mijn collega uitspreekt.
Ja, en daarvan heb ik al gezegd, we zijn alles zorgvuldig aan het voorbereiden, we hebben menskracht. Ik moet ook zeggen dat we voor de zorg nog een administratieve ondersteuning aan zullen trekken, om te zorgen dat het allemaal zo goed mogelijk geregeld is, dat we voldoende personeel hebben. Van het college uit doen we er alles aan om te zorgen dat alles geregeld is, alles in de hand is. En onze medewerkers die zijn volledig op de hoogte van alles wat er speelt. En ja, daar zou het allemaal niet aan moeten liggen. Ik garandeer niet dat er nooit eens een keer toch iets tussen wal en schip kan vallen. Maar als we dan melden, dan kunnen we daar toch op een andere manier
stellen aan. Ja, we weten dat u bedoelt het goed. En dat moet ik ook erkennen. De bedoeling er goed, is goed.
Ja. Dan de VVD nog over de eigenheid. Ja, wij zitten hier in Steenbergen. We hebben vraagwijzer. Vraagwijzer is een integrale toegang. Ik moet zeggen dat we, wat dat betreft, ik er trots op ben dat we dat zo geregeld hebben. Er zijn veel gemeentes die dat niet hebben. En onze eigenheid zit er toch in dat wij een verordening hebben, maar in de uitvoering op de ideale manier, zoals wij denken dat dat hoort bij de mensen, wat mensen nodig hebben, daar toch op een genuanceerde manier mee om kunnen gaan. Dus dat er niemand een standaard oplossing krijgt, maar dat onze mensen op de Steenbergse manier, laat ik het dan maar zo zeggen, met elk geval omgaan en met elk geval proberen de juiste behoeften boven water te halen en daar de juiste zorg met de zorgleveranciers op af te stemmen. Dus met dezelfde verordening kunnen wij het, doen wij het anders als bijvoorbeeld in Bergen-op-Zoom, want die hebben geen integrale toegang. En dat is toch een eigenheid voor de gemeente Steenbergen.
Dank u wel.
Ja?
Dit was het zo, wethouder? Nee, ik denk dat er zijn heel veel vragen gesteld. En die vragen zijn, denk ik, tamelijk uitgebreid toch wel beantwoord. In ieder geval concludeer ik dat de wethouder een toezegging heeft gedaan in de zin dat de evaluatie periodiek zal plaatsvinden, per kwartaal zoveel mogelijk financieel en één keer per jaar op grond van het klantvredenheidsonderzoek, pardon, om vast te stellen wat de mogelijkheden zijn. Ik vertrouw het college, ik ken het college, ik weet dat het college ook de raad en de burgers zal informeren als er kleine dingen zijn die bijgesteld moeten worden. Dus ik denk dat er ook alle vertrouwen in is. Maar er is wel betrokkenheid uitgesproken door de raadsleden en bezorgdheid. En daar heeft u ook uitvoerig, bent u op ingegaan. Ik denk dat het goed is dat met name, dat ik dat zo aanhoor, dat die vraagwijzer, wat ook een belangrijk instrument is in de gemeente Steenbergen, nog een beetje extra in de communicatie onder aandacht wordt gebracht, dat dit soort misverstanden, want dat zijn er natuurlijk op incidentbasis, kunnen worden voorkomen. Ik dank het college, de wethouder en namens de vergadering de ambtenaren voor de vele werkzaamheden die zijn verricht. En dan vraag ik de vergadering, mag ik dit voorstel op uw besluit dan ook doorgeleiden naar de raad als hamerstuk. Hoe belangrijk het ook is, maar alles is hier gezegd vanavond. Er is een uitstekende betrokkenheid getoond van de raadsleden en ik denk dat hiermee het college verder aan de slag kan. Akkoord? Waarvan akte, dank u wel. Dan komen wij nu uit bij de evaluatie van de pilot papiercontainer aan huis, inclusief, en dat laatste is ook belangrijk, inclusief het vervolgtraject. Ook hiervan is de bedoeling dat wij advies gaan uitbrengen aan de raad. En ik wil graag even rondzien wie daarover iets zou willen zeggen. Kijk naar links, kijk naar rechts. Meneer Verpelt? U doet mee? Nou, dan mag u als eerste. Hoe vindt u dat? Ja. Meneer Maas? Meneer Neven? Meneer Van Es? U moet het alleen doen, hè? En even een spel. Oh, jij ook? Sorry, neem me niet kwalijk. Dan, even kijken. Wat gebeurt er dan? Meneer Van Pelt, hè? Ja. Meneer Van Pelt, ja. Van de Spelt. Zeg ik nou toch weer.
Die wil aan.
En die is er geweest. U gaat ook mee? Oké, dan zet ik u ertussenin. Meneer Verpelt, u mag beginnen. Aan u het woord.
Nou, dank u wel, voorzitter. Ik hou het gewoon kort, want het gaat maar over oud papier. Het gaat maar over oud papier, dus ja, waarom zou je er lang over praten? We hebben de evaluatie doorgelezen. We hebben de conclusies tot ons genomen. En wij zijn verbaasd. We zijn gewoon verbaasd dat het zo lekker loopt in Steenbergen. Als je dus initiatief neemt vanuit de gemeente om te zeggen van nou, gooi dat nou niet bij de restafval, maar u krijgt een aparte container, verzamelt dat nou en dan is er gewoon een heel goed resultaat. Maar ook een goed resultaat gezien de verenigingen vrijwilligers bijdrage leveren om te zeggen we gaan samen lekker de zaak ophalen. Daarom resumeer ik mij tot een enkele vraag. Een enkele vraag aan de wethouder is van het project is geslaagd. De toekomst zal zijn van nou, iedere inwoner een blauwe bak om papier te kunnen scheiden. Maar het valt en staat met vrijwilligers. En er zal nog een keer een bod moeten doen van wie gaat nu ons assisteren vanuit de bedrijven die dan het papier gaan ophalen in ondersteuning met logistiek en transport. Dus met andere woorden, wat groot risicofactor is dan de vrijwilligers? Dan mijn tweede vraag is er niet meer geld van te maken dan te zeggen van nou we houden ongeveer res nullius per jaar over. In 10 jaar gaan we dan wel bijna die 4 ton foneren. Kunnen we niet meer geld maken voor onszelf als gemeente? Kijk, de verenigingen die leveren natuurlijk behoorlijk wat op. Die krijgen een behoorlijke bonus. Ik wil wel dat daar een beetje een garantie in zit dat ze behoorlijk kunnen blijven verdienen. Maar kunnen we niet iets meer geld maken dan tot nu toe? En zo beperk ik even de eerste termijn, voorzitter.
Dank u wel. Meneer Molloop.
Dank u wel, voorzitter. PvdA is blij met de aandacht die hieraan gegeven wordt. Ben ik benieuwd in hoeverre dat de welzijnsstichtingen binnen Steenbergen hier dusdanig bij betrokken zullen worden binnen dit proces. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Maas.
Die liggen niet. Jawel, dank u wel. Ja, ik ben blij dat ik dit onderwerp mag behandelen, niet de vorige twee. Wij van Gewoon Lokaal vinden het een goed voorstel wat voor ons ligt met betrekking tot het aanschaffen van de papiercontainers. Via social media hebben wij een interactieve discussie gevoerd en vragen gesteld aan onze inwoners. Belangrijk vinden wij dat het grootste gedeelte van de inwoners de pilot af positief hebben ervaren en dat er vanuit de overige inwoners een positieve behoefte en aanbevelingen zijn om hierop in te zetten en over te gaan tot deze containers. Wel hoopt de fractie van Gewoon Lokaal dat er geen containers bijkomen voor ander afval, bijvoorbeeld voor plastic en dergelijke. Ook vinden wij dat het een must moet zijn voor de verenigingen dat de inzamelingsinkomsten minimaal gelijk blijven. In de kern Kruisland en Nivosmeer bestaat er de behoefte om de ophaaldag op zaterdag te houden in verband met de inzet van de leden. Het zou fijn zijn als aan deze wens gehoor gegeven kan worden. Via de beantwoording van de technische vragen van de verantwoordelijke ambtenaar is ten horen gekomen dat de mogelijkheid om de brenggelegenheid in stand te houden. En daar zijn wij ook ontzettend blij mee. Verder nog enkele vragen die niet beantwoord zijn geweest via de mail. Moeten burgers straks niet extra betalen voor de kliko's? Er kan er voor scholen grotere containers beschikbaar gesteld worden, zodat deze ook opgehaald kunnen worden tijdens de normale route van de vrijwilligers, wat ten gunste komt voor de opbrengst van de verenigingen, CQ-instanties. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Den Heven.
Voorzitter, dank u wel. Wat is het probleem? Er wordt in Steenbergen te weinig oude papier per huishouden op jaarbasis opgehaald. Er komt dus nu te veel oude papier in de grijze bak en dat kost extra veel geld. Wat is de oplossing? Ja, we zijn op cursus geweest, meneer Verpelt. Een van de mogelijkheden om het probleem op te lossen is per huishouden een extra derde container, nu met een blauw deksel, aan te schaffen. Wat zijn de gevolgen? Uit de proef is gebleken dat dit goed heeft gewerkt. Er werd veel meer kilo's oude papier ingezameld. Laat ik nu zelf in alle bescheidenheid een ervaringsdeskundige zijn, want ik doe al meer dan 5 jaar mee met een proef, op zijn Engels een pilot. En dan wel met een relatief kleine kliko van 140 liter. En deze bak is in huis de neven om 3 maanden vol. En zit er dan iedere keer zo'n circa 50 kilo in. En over kwartalen gesproken, voorzitter, keer 4 is dat ongeveer 200 kilo oud papier. Dan overstijgt ruim de grens die eigenlijk gesteld is in het keurige voorstel. In het raadsvoorstel staat dat er voor de burgersysteembergen geen keuze wordt toegelaten qua grootte van de kliko. Vandaar mijn vorige voorbeeld. Op zich is het erg vreemd. Zeker gezien mijn eigen ervaring dat de kleine bak pas na 3 maanden vol is. Het is dan ook vreemd dat onze inwoners wel kunnen kiezen hoe groot ze een groene of een grijze bak willen. De Volkspartij zou deze keuze toejuichen en dan zeker ook omdat iedereen niet in de genoeg plaats heeft voor een derde grote bak. Ook zou een grote kliko van wel 240 liter wel eens veel te zwaar kunnen worden dat die vol met oude papier zit. En zeker voor de oudere inwoners moeilijk te verplaatsen zijn. En daar is met een kleine bak veel minder kans op. Graag wil de fractie van de Volkspartij van de college horen wat ze hier aan denken te gaan doen. Tot zover de bijdrage van de Volkspartij in eerste termijn.
Dank u wel, mevrouw Korst.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, dit is een hartstikke mooi voorbeeld van hoe het eigenlijk moet. Zo'n pilot waarbij eigenlijk alle partijen er beter van worden. De burgers worden er beter van, want die zijn er straks, die worden niet met extra kosten opgezadeld. De gemeente wordt er beter van en de verenigingen. Want de gemeente wordt er beter van. We schrijven namelijk de kosten die we hebben, schrijven in 10 jaar af. En de jaarlijkse kosten kunnen we, zoals het voorbeeld aangeeft, kunnen we betalen uit de oud papieropbrengsten. Mooi, het systeem betaalt zich hopelijk op de lange duur helemaal zelf. Dus dat is eigenlijk, het ziet er goed uit, dus wij zijn er enthousiast over. We hebben ook eigenlijk die vraag over die extra kleine container. U geeft aan dat er 240 liter containers beter zijn, omdat men dan vanuit gaat dat men dan altijd het papier het betere scheidingsgedrag zal vertonen. Maar ja, zomaar als je 140 liter containers geeft en je haalt ze een keer vaker of je laat ze een keer vaker ophalen, dan zou dat ook een mogelijkheid zijn. En ik denk zeker voor de mensen die kleinere ruimtes hebben of kleinere mogelijkheden hebben om de 3 grote containers op te slaan. Daarnaast hebben we eigenlijk nog een andere vraag en dat is eigenlijk een risico. Ja, een risico wat dan feitelijk niet over het scheidingsgedrag zou, een voordeel voor het scheidingsgedrag zou kunnen zijn. Maar dat risico zit bij ons bij Atero. Atero, dat is het bedrijf waar wij de restafval aanbieden. En die heeft eigenlijk gezegd dat als wij volgens het contract genoeg restafval aanbieden, dan krijgen we geen boete. Maar als we minder restafval aanbieden als wat er in het contract staat, dan hangt er ons mogelijk een boete boven het hoofd. Dus in deze zou dat misschien wel sloot om oud ijzer kunnen zijn, als ik het zo wil stellen. Maar zo voel ik het niet. Maar het risico is er wel, denk ik, dat wij die boete mogelijk zullen krijgen. Tot zover de eerste termijn.
Helder, dank u wel. Meneer Van Es.
Voorzitter, dank u wel. Ik houd kort, Stan is blij met dit voorstel en vandaar ook van onze kant voorstel om het door te zetten naar de raad. Compliment, begint een beetje de avond van de complimenten te worden. Ik weet niet of we straks nog een wave gaan doen met z'n allen. Maar wij zijn er blij mee. We vinden het een soort pareltje, want het is natuurlijk mooi om te zien dat je positieve resultaten boekt naar zo'n pilot en dat je vervolgens op een budgetneutrale manier kan verder gaan. Dus het loopt niet in de papieren, om het zo maar te zeggen. Dus vandaar positief. Op één punt, en daar zou ik dan toch wat over willen zeggen, vinden we het voorstel een beetje onduidelijk, namelijk op het punt van in- en uittredende verenigingen, om het zo maar te noemen. Er is dus niet gekozen voor een zogenaamde uitsterfconstructie. Maar bij het afhaken van een vereniging, en nou citeer ik, wordt er bezien of er een nieuwe vereniging kan toetreden. En dat woordje of, dat trof ons. Als nou het uitgangspunt is van ons allemaal burgerparticipatie, dan vinden wij het eigenlijk wel van belang dat nieuwe toetreders in zo'n geval gewoon de kans krijgen.
Ik bedoel, vrijwilligers is toch een beetje het fundament van dit gebouwtje. Dus mijn concrete vraag naar mijn stam, is het college bereid om ook op langere termijn de rol van die verenigingen en vrijwilligers te handhaven? En ja, als het college daar dan toe bereid is, en dat hoor ik graag, dan lijkt het ons wel een beetje een puzzel om in zo'n geval te verklaren, of te bepalen, sorry, wie dan dat recht krijgt als er meerdere kandidaten zijn. Dus dan haakt er één af en dan melden zich drie nieuwe. Ja, wie geeft je dan de kans? Wie mag meedoen en wie niet? Lijkt ons lastig. Willekeur wil je natuurlijk vermijden. Dus je moet een aantal concrete criteria afspreken om een goede keuze te kunnen maken. Bijvoorbeeld, wat is het maatschappelijk belang van zo'n vereniging? Of hoeveel inwoners vertegenwoordigt die club? Dus vraag, laatste vraag van onze kant. Als het antwoord op de vorige vraag ja luidt, kan het college dan binnenkort een concreet voorstel doen over de criteria die in zo'n geval worden gehanteerd. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, meneer Van der Spelt.
Dank u, voorzitter. Ook wij maken natuurlijk een compliment richting het college en de werkgroep. Na veel vertraging is dit toch eens een keer op de rit gezet. In het begin was er veel tegenstand vanuit de bevolking, maar nu veel positieve reacties en met een duidelijk resultaat. Het werkt. Op deze manier samenwerking is ook wat D66 verstaat, net zoals Steenberg anders, om de burgerparticipatie. Samen zaken bereiken. De vrijwilligers zijn enthousiast. En zeker is inzameling ook zinvol na aanloop van de nieuwe aanbesteding voor de restafval in 2017. We moeten proberen deze kosten zo laag mogelijk te houden. En inderdaad, zoals het stuk ook zegt, de stijging is niet heel te noemen. Wel heeft D66 een paar verduidelijkende vragen gesteld aan het college. En daar hebben we ook bevredigende antwoorden op gehad, gelukkig. Echter voor de mensen thuis als mederaadsleden die nog geen notitie van deze vraag hebben gehad, wil ik ze toch nog even kort aan de orde stellen. Waar bestaat de communicatie uit van pak een beetje 22.500 euro? Waarom zijn er wel kosten voor de hesjes meegenomen en niet voor de handschoenen, werkschoenen en opleiding? Waarom is er gekozen... Niet gekozen voor een gecombineerde container, zoals plastic papier of restpapier, zoals de huishoudens als suggestie wel hebben aangegeven. En eentje, ja, het is een beetje een worst case scenario, maar wie is er verantwoordelijk? Mocht er een ongeval met een vrijwilliger plaatsvinden tijdens het inzamelen van het oud papier? En ten laatste, hoe zit het met de bewoners van het buitengebied? Krijgen zij ook zo'n container? En komt ook een vereniging deze dan ook ophalen? En als laatste, wij kunnen natuurlijk als D66 instemmen met het voorstel. Minder afval is altijd beter. Tot zover in twee eerste termijn.
Dank u wel. Meneer Van Spelt, ik heb u even laten gaan. Want ook dit is, we hebben drie belangrijke onderwerpen vanavond, dus vandaar. Maar het zijn natuurlijk technische vragen en de antwoorden hebben we allemaal gekregen. Dus wat dat betreft, ik vind het fijn dat u even heeft verhaal. Maar wat mij betreft, als u het goed vindt, kan het college heel beperkt zijn in zijn antwoorden erop. Want het zijn hele heldere vragen geweest, daar bent u als fractie goed in, is mij gebleken. En de antwoorden waren ook helder wat mij betreft. Tenzij de dingen niet goed beantwoord zijn, dan wordt het een ander verhaal natuurlijk.
Nou, het was ook mijn inzien voor het geval dat er een aantal aanwezig zijn die het niet hebben kunnen waarnemen. Vandaar, maar inderdaad, kort antwoord, kort bondig, prima.
Weet je wat zo jammer is? Dat er geen pers is vanavond. Het zijn drie zulke belangrijke onderwerpen. Die gaan naar verwachting allemaal als hamerstuk naar de raad toe dadelijk. En het publiek neemt daar geen kennis van, daar kunnen wij niks aan doen. Maar het is wel een feit. Maar goed, het college is aan de beurt. Gaat uw gang, wethouder.
Nou, voorzitter, bedankt. En het college is blij met deze blijheid alom. Je kan bijna zeggen, nou, dit is toch een perfect voorbeeld van een heel traject met burgerparticipatie, met draagvlak creëren, et cetera. Maar je zult ook begrijpen dat we niet elk voorstel 6 jaar de tijd kunnen geven voordat het tot een voldragen oplossing komt. Want laten we wel wezen, we zijn heel lang met de verenigingen bezig geweest. Verenigingen waren zelf aanvankelijk nog een beetje sceptisch om ze hierbij in te schakelen. Maar ook ja, daarbij is heel goed draagvlak opgetreden. En ze willen graag dit op deze manier voortzetten. Misschien eerst eventjes die vraag van de vereniging tackelen. Ik zal niet heel die fracties allemaal apart langslopen, want sommige vragen kan ik bundelen. Ik kan hier al wel toe zeggen dat de drie verenigingen die zich nu hebben aangemeld, dus BCD'en en de twee verenigingen uit Dinteloord, dat die in elk geval mee kunnen doen. Maar het is gewoon het domme feit dat er nog geen nieuwe bijeenkomst van de werkgroep is geweest, dat er nog geen terugkoppeling is geweest. Maar op basis van hun bereidheid kunnen zij sowieso toetreden. Maar dan de vraag, hoe gaat het als verenigingen afvallen? Nou, we hebben ook beschreven dat er nog een ander probleem is, dat wellicht in de toekomst straks de professionele ophalers niet meer met verenigingen willen samenwerken. Dus waarom verwachten wij dat in de tender die wij gaan doen, ja, papierophalers die nu al geen gebruik willen maken van vrijwilligers, zullen zich dus zeker niet aanmelden. De huidige papierophalers bijvoorbeeld wel en wellicht ook anderen. Maar het kan bijvoorbeeld erin sluipen dat de risico's met vrijwilligers steeds groter worden geacht met ongelukken, et cetera. Hoewel we dat nu denken te waarborgen met instructie geven, kleding, et cetera. Dat dat ook nog eens een keer een risico kan zijn dat dit op enig moment gaat ophouden. Maar daar gaan we nu eventjes niet vanuit. Maar het punt wat we stellen van als een vereniging wegvalt, dan kijken we als dan verder. Ja, is puur een beetje ook om dit terug te brengen naar de werkgroep. Dit is dus burgerparticipatie puur sang, niet de gemeente beslist. Dit doen we samen met de werkgroep waarin die verenigingen participeren. En dan heb je inderdaad een dilemma als er eentje wegvalt en er komen drie verenigingen melden zich aan. We kunnen ook ons voorstellen dat er straks verenigingen gaan werken. Een vereniging uit Dinteloord, maar als er in Dinteloord heel veel actieve verenigingen zijn, dat zo'n vereniging in een andere kern gaat werken, waar misschien geen aanbod is van een vereniging. Dus dat gaan we als dan bekijken. Maar de suggestie uiteraard dat je dit volgens goede criteria moet doen, die nemen we mee. Maar ja, er is nu nog geen lijstje vastgesteld of het is nog niet bepaald hoe we dat gaan doen. Loten wordt of bepalen van hoe belangrijk is een vereniging voor de maatschappij. Ja. Kan je meenemen. Ik kijk even naar mijn buurvrouw, maar ik denk dat dat gewoon nog vervolgd wordt in die werkgroep. Oké? Okay? Ja. Goed. Dan de vraag van, kunnen we hier niet mee geld mee maken? Uiteraard is de begroting erop gericht om het minimaal kostendekkend te maken en liefst halen wij nog wat extra geld eruit. Laat ik het ook gelijk een beetje nuanceren dat de begroting die nu is toegevoegd, daar zitten nog heel veel onbekende factoren zitten daarin. Dus je moet ze daar niet blind op staren. Om idee te geven, onze huidige containers die we voor groen en restafval gebruiken, die worden ook weer iets later vervangen. Dus als je al nu rekent met een afschrijvingstermijn van 10 jaar en in plaats daarvan ga je het in 12 jaar afschrijven, dan verdien je geld. En gaat dus aan de inkomstenkant de plus omhoog. Ook afhankelijk van wat gaan we afspreken met de verenigingen. We hebben drie scenario's voorgesteld hoe we de verenigingen gaan betalen. Ik pak ook gelijk even de vraag mee van hoe kunnen we een inkomst garanderen aan de vereniging. Eén scenario is dat ze niet betaald krijgen op basis van kilo's, et cetera. Namelijk ook omdat sommige verenigingen meer in het buitengebied gaan werken. En dat is gewoon harder werken dan in het verstedelijk gebied papieren ophalen. En een scenario is dat zij een vergoeding krijgen op basis van het gemiddelde van wat ze de afgelopen 3 jaar hebben gekregen. Dat is dan een stabiel inkomen, kunnen ze. Dat is vergelijkbaar met wat ze dan in het verleden kregen. Maar uiteindelijk zullen we moeten bekijken wat er uit de tender komt en wat de marktprijzen doen. We kunnen natuurlijk niet de verenigingen een goudgarant cadeau geven als de prijzen enorm kelderen en de papier ophalen breken dat door. Kijk, tot nu toe hebben we altijd met vaste bedragen kunnen werken en we hopen dat dat door kan blijven gaan. Een ander punt natuurlijk, hoe je meer geld kan maken is, we zien de laatste jaren dat de papierophaal in Steenbergen per inwoner stelselmatig achteruit is gegaan. Natuurlijk, het landelijke gemiddelde is ook omlaag gegaan, maar als het landelijke gemiddelde in 2009 78 kilo per inwoner was en vorig jaar was het landelijke gemiddelde 75 kilo per inwoner, maar wij zijn in Steenbergen echt grof achteruit gegaan van iets van 64 kilogram 5 jaar geleden naar nu 56,5, dan valt daar al heel wat te winnen. En als we dan op basis van de pilot tot een doelstelling komen van 70 kilogram per inwoner is haalbaar. Maar ja, ga je meer binnenhalen, dan wordt ook die plus groter. Dus die incentive is er nog steeds. Want de PvdA kregen de vraag, we hopen, ja, in hoeverre zijn welzijnsstichtingen bij het proces betrokken? Hebben we die vraag goed begrepen? Want de vraag is ook, of het antwoord is meer, alle verenigingen die hier trekken hebben zich kunnen aanmelden. Dus dat zijn verenigingen van divers plumage, het zij van religieuze inslag, het zij sportverenigingen, scholen, et cetera. Dus dat staat er gewoon open voor. Nog even terug, ook naar gewoon lokaal, hoewel het een technische vraag was. Bedrijven zullen van deelname worden uitgesloten. Dat wil zeggen dat bedrijven worden uitgesloten om vrijwilligers te leveren om op te gaan halen. Ik denk dat ik bij de VVD niet helemaal compleet ben geweest, dat de risicofactor van de vrijwilligers inderdaad. De verenigingen die staan erin dat er voldoende vrijwilligers worden geleverd. Ze hebben zelf ook gezegd dat een ophaalfrequentie van 1 maand, dat de meest haalbare situatie is. Is ook gelijk een antwoord naar het CDA. Een grotere frequentie is moeilijk haalbaar om daar vrijwilligers voor te blijven inzetten. Maar mocht even los van... Wat zeg je? Oké. Okay. Nee, dan ben ik eventjes van mijn apropos af. Maar mocht het zo zijn dat verenigingen die vrijwilligers niet meer, los van wat de ophalers zelf vinden of ze wel door willen gaan, maar als verenigingen zelf zeggen van het is niet meer haalbaar en wij kunnen geen vrijwilligers meer leveren, ja, dan zal die papierophaler die nu al een vrachtwagen levert en een chauffeur, die zal dan professionele ophalers gaan inzetten. En dat moeten we ook gaan bekijken. Met de huidige ophalen bestaat de bereidheid om het op zaterdag te houden. Maar ja, ook dat is afhankelijk van kosten, van capaciteit, heet voldoende vrachtwagens. Ja, dan net als bij de huidige ophaal, als die ervoor kiezen om het gaan spreiden, dan kan het wellicht niet meer op zaterdag beperkt blijven. En dat is ook weer fnuikend voor vrijwilligers. Kortom, wij zetten wel onze eisen in de tender. En daarmee hopen dat er voldoende antwoord op binnenkomt. Maar in het uiterste geval, als geen enkele aanbieder zegt van ik wil hier op tenderen, want wij kunnen niet aan die eisen voldoen, ja, dan moet je wat gaan nuanceren. En we denken niet dat daarvan sprake zal zijn, maar we moeten met die situatie wel rekening houden. Dus vandaar de voorzichtigheid, vinger aan de pols houden. Ja, ik weet niet hoe lang een tenderperiode zal gaan duren. Maar stel dat het lukt, stel dat de huidige aanbieder de opdracht weer krijgt, dan zitten we gebeiteld. Maar ook daar moeten we na een paar jaar kijken hoe dat verder gaat. Nou, verder is de vraag nog gesteld over de kosten. Het is ook al de andere eigenlijk gesteld. Het wordt een totaal kostendekkend iets. Dus we gaan specifiek niet de burger extra geld vragen voor het hebben van deze container. En dat betekent ook gelijk het onderscheid. En ook een antwoord op van waarom een grote container en waarom niet de mogelijkheid van een kleine container. Omdat de situatie met die GFT-container en de restafvalcontainer gewoon compleet verschillend is. Voor die containers betalen de burgers geld. Dit was de groot of klein was eigenlijk al een voorzichtige manier. Het woord diftar mochten we niet in de mond nemen in Steenbergen. Maar om toch een stukje stimulans te bieden aan de burgers om minder afval aan te bieden. En dat zien ze dus terug in de prijs voor die container. Maar hier is de situatie anders. Wij willen juist de opbrengst van papier zo hoog mogelijk maken. Zij hoeven niet te betalen. Uit de proef is gebleken dat een driekwart van de deelnemende, of tenminste van de geënquêteerde mensen, zeggen van die container is bij mij altijd vol geweest of driekwart vol. Dus kortom, daar werkt al een kleine container niet. Je kan ook niet zeggen dat een 140 liter, daar kan je toch nog meer dan de helft van een grote in kwijt. Nee, u weet allemaal, papier en A4'tje, dat kan je mooi erin dwarrelen. Maar een kartonnen doos, daar hebben mensen al moeite mee. En we willen ook de situatie voorkomen dat handzaam papier in de kleine kliko verdwijnt. Maar dat ze met boeken en kartonnen dozen, dat ze daarmee gaan slepen. Die hoort gewoon in die bak ook thuis. Dus wij vinden juist dat een grote bak het meest handelbaar is. Maar ook in dit geval willen wij gewoon vervuiling voorkomen. Ook gelijk een antwoord op, nog eventjes duidelijk, van die duobakken. We kunnen allemaal herinneren, in Steenberg hadden we vroeger de duobak met rest en GFT. Nou, dat een beetje GFT in het restafval terechtkwam is allemaal niet erg. Wordt toch allemaal verbrand, et cetera. Maar je wilt niet dat restafval in papier terechtkomt of andersom. We willen juist de opbrengst werkelijk verhogen. Dus wij zijn werkelijk als college van mening, als wij de kleine container aanbieden, dan komt dat tot een suboptimaal resultaat. We hebben wel gezegd, desgevraagd. Dus als burgers het echt niet kunnen hebben in huis, de echt problemen hebben, nou, dan nemen ze contact op met de gemeente en dan gaan we wat regelen. Maar we gaan geen keuzeformulier bieden van u kunt al bij voorbaat kiezen, want dan vermoeden wij dat een groot percentage toch voor die kleine kiest. En daarmee halen we ons resultaat niet. Risico Atero is genoemd. Nou ja, dat is inderdaad de situatie dat er is nu de discussie over de periode 2010-2014, dat de gewesten in Brabant te weinig restafval hebben aangeleverd in vergelijking met een eerder afgesproken jaarlijks hoeveelheid. Atero is nu in private handen en heeft gemeend om die claim om te zetten en die gewoon ten gelde te maken en te zeggen, ja, sorry, u stond op de lat voor zoveel ton, u heeft te weinig aangeleverd. En wij gaan dus die minder aangebrachte tonnen restafval gaan we in rekening brengen. Ons gewest waarbij wij horen zat daar nog niet in, want wij leefden er nog te veel afval. Maar daar zit ook het punt. Op basis van landelijke doelstellingen, of ook in de regio is de doelstelling, laten we het restafval of de recyclebare hoeveelheid verhogen tot 65%. Steenbergen zit nog maar op iets van 57%. Dus ook op basis van landelijke trends, ook gewoon het bewustzijn dat in afval heel veel nuttige grondstoffen zitten. Ja, zeg ik bijna op basis van een onzekere verloop van die claim van Atero. Die discussie is overigens nog steeds gaande. Onze gemeente participeert wel mee in die discussie, omdat het wat een probleem op kan leveren voor de periode 2014-2017... Maar stel dat wij als enige gemeente zeggen van, wij gaan niet goed scheiden, want we willen die boete ver van ons afhouden. Terwijl iedereen om ons heen, ook die andere gemeenten in het gewest, met wie we tot nu toe wel die hoeveelheid gehaald hebben, ook zich gaan verbeteren. Want Woensdrecht, Rukven, et cetera, die gaan ook tot een hogere afvalscheiding gaan ze over. Dus dat kan niet alleen van ons afhankelijk zijn. En nogmaals, het lijkt of het gevecht nu even van Atero, het wordt juridisch, maar we zien nu al beweging dat Atero heeft ook belang bij de toekomst en ja, onderhandeld wordt over andere hoeveelheden, et cetera. Dus op een onzekere uitkomst kunnen we niet nu onze toekomst bouwen om onze afvalscheiding te verbeteren. Dus het is inderdaad een risico, maar een risico die ik niet al te hoog inschat. Ja, ik denk dat ik eigenlijk hiermee toch in het kort, hoewel ik niet iedereen persoonlijk heb benoemd, de vragen beantwoord. Anders hoor ik het graag in de tweede ronde terug om tijd willen.
Dank u wel, wethouder. U bent volledig uitgebreid geweest in uw beantwoording, denk ik. Ik kijk even de zaal rond of er nog reacties komen. En doen we bij de VV2 woordvoerders. Mag? Nee? Gewoon meneer Verpelt houden? Ja, oké. Doe meneer Verpelt nog een keertje. Meneer Maas. Meneer De Neve, mevrouw Korst, dan zijn ze dat. Meneer Verpelt, aan u.
Dank u wel. Sorry. De wethouder, mijn vraag was letterlijk van het valt in staat met vrijwilligers, maar vooral het feit als u een aanbieder straks kunt vinden, een bedrijf die zegt ik ga dus ophalen, moet die dus wel genegen zijn om met vrijwilligers te willen blijven werken. En u gaf wel aan van dat probeer ik dan wel een klein beetje met dwang op te leggen, maar in hoeverre is dat een risico? Dus ik wil graag wel horen dat we daarvoor gaan, hè? Dat we dus met een aanbieder in zee gaan die met vrijwilligers wil blijven werken. En want dan hebben we dus natuurlijk een goede zaak.
Wel, meneer Maas.
Dank u wel, voorzitter. Ik had nog een vraag gesteld over de scholen, of die een grotere container zouden kunnen krijgen, of eventueel of ze mee zouden kunnen doen, of dat er meerdere containers beschikbaar voor zou zijn. Tot zover.
Dat is waar, had u gevraagd. Meneer Neven.
Voorzitter, dankjewel. Ja, ik ben blij met de beantwoording, maar niet tevreden. Er komt een opmerking bij. kleine kliko's zijn ook goedkoper in aanschaf als grote kliko's. We hebben het er vorig jaar over gehad, weet ik wel, toen de pilot in Zuid-Zuid zit met die 2500 die nu voor een prijsje worden overgenomen. Maar ik zou graag van de wethouder willen horen het verschil aan aanschafkosten van een kleine, quasi kleine, 140 liter kliko ten opzichte van een grote, 240 liter. Een kleine kliko is groot genoeg, zeker bij één keer per maand leeghalen of ophalen. Want kartonnen die kun je heel in een container gooien, maar kun je ze ook dichtvouwen. En nog een kleine opmerking, gaat ook om geld. 200 hesjes van €25. Nou, dat is wel duur, hè? Die kunnen volgens mij wel goedkoper. Misschien met sponsoring of zo. Voorzitter, bij beantwoording van deze vragen, dit is mijn laatste termijn, zal de fractie de Volkspartij overwegen om bij de volgende raadsvergadering, als er een raadsvoorstel komt, te amenderen, wijzigingsvoorstel in te dienen, waarin de keuzevrijheid voor onze bewoners heel groot vinden. En dan zullen we kijken wat de keuzevrijheid ook is bij groene en bij grijze bakken, ook bij deze bak met blauw deksel.
Voorzitter, zover. Mag ik een interruptie op meneer De Neve?
Natuurlijk, ja, ga ik gang.
Maar meneer De Neve, qua antwoord, hè, dat je dus zegt van je krijgt een kleine of een grote. Ze krijgen hem gratis, maar ik vind wel de kracht in het antwoord van de wethouder zitten, dat hij dus zegt van ja, stel nu dat je dus meer hebt dan dat die kleine kliko kan hebben, dan zit hij dus overvol en dan ga je dus leuren met je papier. Dus wat dat betreft, als dat ding gevuld wordt, perfect. Als hij er driekwart vol is, perfect. Het zou hoogstens zijn dat iemand zegt van ik vind het moeilijk te hanteren. Denk ik.
U heeft goed naar mij geluisterd, meneer Van Pelt. Eerst heb ik dat ook gezegd. Moeilijk te hanteren, grote bakken, vooral voor oudere mensen. Maar als je hem iedere maand leeg haalt, is die meer dan ruim voldoende. Ja, als je dozen er heel in gooit, is die na een week of vol, of twee dagen vol. Maar dank u wel voor de interruptie. Het maakt me nog sterker, voorzitter.
Nee, even een tweede interruptie. Want nee. Nou, niet doordrammen. Gewoon even heel serieus.
Ik kan ontellen.
Nee, maar u zegt, u kijkt naar uw ervaring in de praktijk, naar uw eigen papieren container. Maar er wordt ook gezegd in de pilot, dat is heel veel mensen die grote containers driekwart of meer vol hebben.
Voorzitter, meneer Pelt heeft goed naar mij geluisterd. Ik heb het over keuzevrijheid. Iemand die grote wil, zeker een grote geven. Maar als die graag een kleinere willen, of vanwege ruimte of vanwege het gewicht, een kleine. Dus die keuzevrijheid zullen wij in overweging met de Volkspartij, voorzitter, om een amendement te dienen of een wijzigingsvoorstel zo wilt. Tot zover in tweede termijn.
U heeft niet kunnen overtuigen, meneer Pelt. Mevrouw Kors nog, ja.
Ja, dankjewel, voorzitter. Ja, we hebben ook die vraag gesteld over de kleinere container. En het antwoord van de wethouder was voor ons erg duidelijk. Wij kunnen niet beslissen over de frequentie waarop de verenigingen de containers op moeten halen. Dat antwoord is heel duidelijk. Dus daarnaast hebben wij ook gezien of ook kunnen lezen dat de mensen die meegedaan hebben aan de pilots aanvankelijk tegenzin hadden om een papiercontainer van 240 liter te krijgen. En ja, we kunnen lezen dat 90% van hen daarna er erg tevreden mee was. Dus, nou goed, dat was voor ons eigenlijk voldoende om toch te zeggen van nou, we snappen dat we voorstel, dat is prima, 240 liter. En ja, wat mogelijk is, zullen jullie 140 liter containers zetten, begrijp ik nou. Ook prima. Daarnaast het antwoord van Atero. Ja, het is duidelijk. Ik bedoel, ik had eigenlijk ook geen ander antwoord verwacht. Ja, we worden feitelijk toch door twee systemen beboet voor goed gedrag. Maar dat is een risico wat we zeker zullen moeten nemen. Dus dankjewel voor uw antwoord.
Dan waren wij rond. Ik kijk even naar de wethouder of u nu behoefte heeft om te antwoorden.
Uiteraard, en of het vragen gesteld. Nee, inderdaad, het staat of valt met vrijwilligers. Dat zullen wij nu duidelijk in de tendervoorwaarden vermelden. Dus we weten dat aanbieders die niet van vrijwilligers gebruik zullen maken, zullen dus niet meedoen aan deze tender. We weten wel dat de huidige aanbieder dat wel wil doen. En wellicht zijn er nog andere aanbieders. Hè. Wat ik alleen noemde in mijn eerste termijn, is risico's voor de verdere toekomst. Maar nu proberen we dat in ieder geval zo vast te leggen en daar zijn zeker aanbieders voor. Wat betreft scholen bij
containers. Even inbreken.
Ja, voorzitter, dus ik versta de wethouder goed. U kunt dus ook juridisch die andere aanbieders weigeren als ze niet met vrijwilligers willen werken.
Ja. Kijk, het is natuurlijk in de aanbestedingswereld zo dat je mag een tendervoorwaarde niet zodanig versleutelen dat je zeker individuele partijen op een bepaalde manier kunt uitsluiten. Dus er moet wel generieke voorwaarden moeten dat zijn. En dat is hierbij het geval. Dan de vraag over de containers bij scholen. Ja, er is één school die heeft gezegd van we gaan niet ophalen. Dus laat bij ons die container staan. Dus ook al weten we dat we dan minder zullen ophalen. Maar nou ja, ook een samenspraak met de papierophaler. Als die zegt van nou ja, ik wil best wel bij jullie containers laten staan. Gedurende meerdere weken. Dan kan dat. En er zijn dus ook andere scholen die, ook al doen ze mee met het ophalen, toch een container op een school willen hebben laten staan. En die mogelijkheid, die wordt geboden. Maar is uiteraard ook afhankelijk van ja, hoeveel containers heeft zo'n papierophaler beschikbaar. We weten dat onze huidige dat kan. Maar ja, we willen wel niet, het is natuurlijk een tendering. We willen niet mikken op één aanbieder. Dus we weten niet precies hoe dat bij anderen zit. Dus dat kan ook weer knelpunten in de toekomst oplopen. Maar voor zekere scholen is het nu mogelijk. Ja, goed, de vraag van de volkspartij. Kleine kliko, grote kliko. Nou, we kunnen duidelijk zijn dat een grote kliko kost een aanschaf 35 euro, een kleine 25 euro. Zo om en nabij. Ook dat is afhankelijk van tendering, et cetera, uiteraard, marktprijzen. Maar nogmaals, kijk, ik zit hier ook niet om het iedereen hier naar de zin te maken. Wij gaan voor de optimale oplossing. Dus we hebben gemeend om inderdaad een drempeltje op te werpen en het niet zo te gaan regelen zoals met de GFT en de restafvalbakken. Ik heb net uitgelegd dat daar voldoende onderscheid in de systemen is. Voor het een moet je betalen, voor de papieren bakken hoef je niet te betalen. Dus mensen moeten inderdaad piepen als ze het hier niet mee eens zijn. We willen het inderdaad niet al te makkelijk maken. Maar ik zeg hier dus niet van dat iedereen verplicht een grote bak door zijn strot geduwd krijgt. Maar we hopen door dit drempeltje dat het beperkt blijft tot inderdaad een klein percentage. En we denken inderdaad als je wel van tevoren de mogelijkheid biedt op papier, dat een veel groter percentage is dan nu die 14% die wens heeft aangegeven. Omdat mensen toch wel denken, ja, dan heb ik toch de ruimte en dit en dat. Ja, en als dit groeit tot, laten we zeggen, 40%, dan schieten wij onze doelstelling voorbij.
Heb ik de wethouder goed begrepen dat hij de inwonersstemmen niet te makkelijk wil maken? Nou, dat vind ik een beetje een bizarre opmerking. Kijk, één keer per jaar krijgen onze inwoners bij het vaststellen van de OZB, reinigingsrechten de keus. Want dat is het voorstel van het college en van de raad. Liefst hebben wij inwoners met een kleine grijze bak en een grote groene bak. Dat vinden we het fijnste, want dat geeft minder vuil, minder afval bedoel ik, minder grijs afval. En nu gaat u met deze grijze bak een blauw deksel, die gaat komen, groot of klein. Gaat zij wil de inwoners niet te gemakkelijk maken. Dat er eens toelicht, alsjeblieft.
Nou, weet ik dat goed gehoord. Vroeger boden we ook één smaak. En juist in uw voorbeeld zegt u even, u heeft het liefst dat de burger een kleine grijze bak en een grote groene bak. Nou, dus nu zeggen we van, wij hebben het liefst dat de burger een bak, een grote bak met blauw deksel heeft.
Hoe is het
de
tweede en laatste interruptie? Ja, maar er is de keuzevrijheid, wethouder. De keuzevrijheid is bij de burger. Wat wij het liefst hebben, dat is leuk. U wil als wethouder liefst dat de mensen een grote grijze bak nemen. En u wilt de kleine blauwe bak, met het deksel met blauw bak, onaantrekkelijk maken. Maar die keuzevrijheid is voor de Volkspartij buitengewoon belangrijk. En die keuzevrijheid is ook bij groen en bij grijs. Dus wat liefst is, wat lekkerste smaak voor u. Maar wat lekkerste smaak voor onze inwoners. U heeft gezegd, u wilt het niet te gemakkelijk maken. En dat stuit me tegen de borst.
Dat is uw mening. Wat ik heb duidelijk uitgelegd is dat dit een totaal ander ophaalsysteem is met een andere pricing. En dus daarmee doorbreken wij het verwachtingspatroon dat we dit hetzelfde zouden moeten doen als de grijze en de groene container. Nee, de gemeente hoeft dat helemaal niet op dezelfde manier te doen. En we maken dus gebruik van die keuzemogelijkheid. En nogmaals, de gemeente stelt haar doelstellingen en maakt het de burger gemakkelijk door een container aan te bieden. En het is de keuze van de gemeente om daar een drempeltje voor afwijkende smaken aan te bieden. En u kunt dan het woord minder makkelijk maken. U zult dat dan zelf minder gemakkelijk vinden. Maar goed, ik noem liever man en paard.
Voorzitter.
Ja, even een vraag ter verduidelijking. De drempel bestaat dus eigenlijk alleen maar uit, u biedt een grote container aan en mensen bellen of het sturen een mail en kunnen dan desgevraagd een kleine container krijgen. Dat is de enige drempel.
Nou, zo begint het, ja. Ja. Dan was er nog een vraag over de hesjes. Ik heb die vraag niet helemaal juist begrepen. Kijk even naar mijn buurvrouw.
Er was een vraag over de hesjes, dat die nogal duur waren begroot, maar die zijn ook niet bij de kosten meegenomen. Want die kunnen zeg maar binnen de postreiniging gewoon betaald worden. Dus die zitten niet in dit totaalplaatje, maar die zijn wel genoemd van ongeveer. Dat is een kleine, ja. Maar die zitten niet bij dit totaalplaatje in ieder geval.
Duikend voorstel. Wethouder, ga u verder.
Nee, daarmee zijn we tot ons einde gekomen van de beantwoording.
Dank u wel. Ik heb zelf nog een vraag, maar ik ben voorzitter die vraag houdt voor me. Dat is wel heel belangrijk. Ik kijk even de vergadering rond. Zijn er... Ja, ik vraag even, moet hamerstuk worden, maar ik heb ook de volkspartij horen zeggen...
De volkspartij wil graag een bespreekstuk houden.
Dus misschien dat we dezelfde afspraak kunnen maken. Als we nou zeggen, kijk even de andere fractie langs. U zegt allemaal denk ik hamerstuk. Behalve de fractie van de volkspartij. Mocht de volkspartij na even overleg met de wethouder en de ambtenaren tot de conclusie komen dat het amendement overbodig is of achterwege moet blijven, dan... Nee, ik ga u een vraag stellen. Stel dat het amendement zou komen, ik ga even proeven. Wat zou u dan, voor zover u dat nu kunt vaststellen, wat zou uw advies zijn daarbij? Mag ik eens een rondje maken, meneer Verpelt?
Nou, voorzitter, de vraag die u kunt stellen is, waar wil de Volkspartij nog meer duidelijkheid over in dit stuk?
Laten we gewoon beperken, er komt een amendement, stel voor, grote bak of een kleine bak. En de burger krijgt een keuze. Wat zou dan in beginsel, zonder alle randvoorwaarden bij verder te omschrijven, uw eerste reactie zijn?
Nou, voor mij is het heel simpel. Er wordt een keuze geschapen door te zeggen, u krijgt één geleverd en als u het er niet mee eens bent, kunt u piepen.
PvdA?
Ja, die mening deel ik ook. Ik heb de wethouder horen zeggen wanneer die grote bak eventueel te zwaar is voor wat ouderen of gehandicapte mensen of plaatsgebrek. Dan kunnen die zich melden voor een kleine bak. Ik kan daar heel goed mee leven. De PvdA kan daar goed mee leven. Prima voorstel.
Gewoon ook al.
Dank u wel, voorzitter. De wethouder geeft in deze gelijk. We kunnen ingaan met het voorstel van de wethouder.
Dank u wel, CDA.
Ja, wij zijn het dus ook met het antwoord van de wethouder eens. En uiteraard, ja, als inhoudelijk... wij kunnen niet beslissen over de frequentie van het ophaalsysteem. En... de wethouder heeft ook gezegd dat degenen die het echt een kleine bak willen, nou, die kunnen daarvoor in aanmerking komen. Dus,
Juist, naar Steenberg anders.
Ja, ik vind het een beetje boeiend om te reageren op een amendement in de toekomst.
Dus voor zover u kunt, nee, ik zeg voor zover u kunt en wilt natuurlijk.
Ja, ik probeer het ook, maar ik ben het volstrekt eens met het standpunt van de wethouder.
Daar ging het even om. D66.
Ook wij vinden dat als je ook een klein drempeltje werp je ook op bij een kleine groene bak of een kleine grijze bak vanwege de centjes. En dit drempeltje voor het motiveren alleen een grote en als je piept krijg je een kleine. Dus wij ondersteunen ook de wethouder.
Ik ben u erkentelijk dat u gewoon dit wil doen op deze manier. Dat kan de Volkspartij wellicht sterk in haar afweging en dan kan de Volkspartij wellicht een afweging erin maken. Ik moet me er even niet mee deze keer. Nee, absoluut niet. Nee, want het zit goed verankerd. Ik stel voor dat we dit stuk als bespreekstuk, even goed als bij de jeugdhulpverlening, doorgeleiden als bespreekstuk naar de Raad. Tenzij de fractie van de Volkspartij, als enige in dit geval, later aangeeft dat zij dit dus nog als hamerstuk kan doorgeleiden. Zullen we zo doen? Akkoord? Waarvan akte. Dan komen we nu bij de ingekomen stukken en mededelingen. In ieder geval eerst, er zijn er drie onderwerpen. Agenda punt 15, veerkrachtig bestuur, wil de heer Remer iets over zeggen. De heer Van Es wil iets zeggen over 4, dat gaat over de verkooplocatie in de Heen. Niet juist? Dan schrap ik die onmiddellijk uit mijn annotatielijst. En er staat ook, let op, meneer Van Es wil graag iets zeggen over ingekomen stuk 5, verkoop Zuidwolsteenbergen.
Nee, dat moet een misverstand. Sorry, voorzitter, moet een misverstand zijn. Ik had geen vragen of opmerkingen überhaupt bij de ingekomen stukken.
Waarvan dank, maar meneer Knop, u wil iets zeggen over 5 Zuidwal. Dus dan begin ik in dit geval bij meneer Remery.
Ja, dank u wel, voorzitter. Inderdaad, u heeft het aangegeven. Het was agenda punt 15, veerkrachtig bestuur. Nu zie ik daar regelmatig komen die stukken van over veerkrachtig bestuur komen naar de gemeente toe. Die kunnen wij dan inlezen. Daar wordt ook een aantal keer aangegeven, het college geeft aan dat we voorstel tot zienswijze dienen af te wachten. op zich heel legitiem om te aan te geven. Maar goed, ik was er toch langzamerhand benieuwd van. Want de tekst vind ik toch allemaal steeds dwingender worden vanuit de provincie. Van wanneer komt die zienswijze? Gaan we niet straks dingen missen? Ik heb het idee een beetje, als ik door de regels doorlees, dat de provincie toch een beetje aan het pushen is of ja, naar herindelingen en dat soort zaken. Terwijl ze ook uitermate de best doen om dat ook weer die schijn niet naar voren te laten blijken. Dus ik wilde toch eens vragen van hoe het college daar tegenaan kijkt. Maar wanneer die zienswijze komt, of dat we daar eventueel als raad een algemeen punt, een agendapunt van maken om daar eens over te praten. Want kijk, het komt elke keer wel, maar ik denk dat er ook een keer stappen gezet moeten worden naar de provincie toe over dat veerkrachtenbestuur.
Juist, ja, dank u wel, meneer Remy. Deze vergadering is natuurlijk bij voorkeur een oordeelsvormende vergadering waarbij de raadsleden met elkaar spreken. Ik zit nu te kijken naar twee wethouders, die ver uit elkaar zitten overigens, die dit niet in hun portefeuille hebben. Dit is absoluut de portefeuille van de burgemeester, die ook niet voor niks in de laatste oordeelsvormende vergadering opmerking maakte dat bij een regionale bijeenkomst wij niet als raadsleden niet vertegenwoordigd waren. Daar had hij gewoon gelijk in, maar dat had te maken met de werkdruk van ons, denk ik, van die agenda's.
Maar voorzitter,
mijn voorstel.
De burgemeester heeft gevraagd of ik dit wil beantwoorden, omdat het ook deels in mijn portefeuille
is. Dat was mij niet bekend. Anders was mijn voorstel namelijk geweest dat wij dit als agendapunt voor de eerstkomende oorlogsvormende vergadering gewoon gaan noteren. Omdat het onderwerp feitelijk belangrijk genoeg is. Maar als u een voorschot wil geven, heel graag. En dan kunnen we dan altijd nog verder besluiten. Ga uw gang.
Ik ben namelijk ook wethouder bestuurlijke vernieuwing. Dus dat past daar deels in. Nee, goed. Eerst wil ik het gevoel wegnemen van, is dit nou een hint voor gemeentelijke herindeling, et cetera. Het college ervaart dit niet. Maar je merkt wel dat de provincie een duidelijke vraag heeft gesteld van een visie van de gemeente op de aard van samenwerking die zij in de toekomst voor ogen heeft. En natuurlijk kijken wij dan als gemeente naar onze huidige samenwerking met Berg op Zoom en Woensdrecht. En het onderzoek voor bedrijfsvoering die daarin plaatsvindt. Maar even over termijnen. U hoeft niet ongerust te zijn. Het is overigens wel zo dat de provincie meer ruimte heeft geboden in de termijn om die visie te geven. Want eerst was het een jaar na aantreden van het college en nu is de volledige collegetermijn genomen. Maar wees niet bevreesd. Wij willen een conceptvisie gereed hebben voor de zomer van volgend jaar. En die zal als dan aan u als raad worden voorgelegd om uw zienswijze te verzamelen. Maar zal ook bijvoorbeeld aan het maatschappelijk middenveld in onze gemeente worden voorgelegd. Dus dat zijn gewoon strakke termijnen. En daarmee hopen we eind 2015 tot een gezamenlijk gedragen visie te komen. Tot zover.
Dank u wel, meneer Remery. Kunnen wij samen voorstellen dat hiermee het antwoord is gegeven dat dit de gelegenheid tijd terugkomt op de agenda?
Ja, ik denk dat dat op dit moment een goed antwoord is. En ik hoop dat dan in ieder geval, ja, dat zal ze tijd nodig hebben. En dat we dan tegen die tijd daarover kunnen praten en debatteren hoe en wat het ingevuld gaat worden. Kijk, maar ik zie elke keer die dingen op ons afkomen. En ik denk bij mij, ik heb dat al een aantal keer gezien, maar ik zie nog weinig actie om me heen. Maar goed.
Heeft u een indicatie wanneer het ongeveer voor behandeling zou kunnen komen? Dan gaan we dat in de toezeggingenlijstje zo noteren. Daar zullen we wel schrik aan voorzetten natuurlijk.
Nou, als wij zeggen voor de zomer, dan is dat mei, juni 2015.
Dan wordt dit zo genoteerd op de toezeggingenlijst. Akkoord zo? Dank u wel. Meneer Knop.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb vragen gesteld aan het college over ingekomen stukken 5. De verkoop van Zuidal 2, het voormalige schooltje van de parkrakkers. En dus naar aanleiding van ingekomen stukken met voornemen om pand Zuidwal 2, beter bekend als voormalig parkrakkers, te verkopen aan de SDW, heeft de volgenspij schriftelijk enkele vragen gesteld. Deze zijn inmiddels beantwoord. En waarvoor mijn dank. Echter hebben wij naar aanleiding van die antwoorden nog een vraag. Bij de verkoop zal het bestemmingsplan moeten worden aangepast, omdat SDW 3 verdiepingen hoog wil gaan bouwen. Daar waar op dit moment 2 verdiepingen toegestaan is. Voor de hand ligt dat hier bezwaar tegen zal worden gemaakt door de bewoners rondom en mogelijk zal dan ook een planschade moeten worden betaald. En de vraag is, heeft het college ook overwogen om de locatie Ravelijnstraat 4, dat is de voormalige landbouwschool, om die te koop aan te bieden aan het SDW? Die ligt 300 meter verderop met nog een beter uitzicht op het park en deze locatie heeft ook de bestemming zorgvoorziening. Met dit verschil dat er wel 3 verdiepingen hoog gebouwd mag worden. Dus geen bezwaren, geen planschade. Een ander voordeel is ook dat de partijen die nu op dit moment een optie hebben op die locatie dus de oude landbouwschool, dat zijn dezelfde partijen die de Koeveringenpark in ontwikkeling hebben. En ik denk dat deze partijen die dat Koeveringenpark ontwikkelen, blij zullen zijn dat ze verlost zijn van hun verplichtingen aan de Ravelijnstraat. Dus de vraag is, zou het college mee willen nemen om SDW een ander voorstel te doen?
Wie van het college? Wethouder van Geel.
Ja, voorzitter. Natuurlijk is het zo dat een koper zelf graag beslist welk stuk grond dat hij koopt. En de voorkeur van SDW ging duidelijk uit naar het voormalige gebouw van de Parkrakers. Wat betreft het gebouw aan de Ravelijnstraat komt ook nog bij, wat u zelf al aangeeft, dat daar andere partijen bij betrokken zijn. En wij zitten al een paar jaar te wachten op de afwikkeling van de zaak van die andere partijen. En wij kunnen de grond daar niet zonder meer zomaar verkopen, omdat er andere partijen bij betrokken zijn die op een of andere manier daar rechten hebben. En ja, wij hopen al lang dat er snel afgehandeld wordt. En de woningstichting die in Steenberg het meest actief is, die hoopt dat ook. Maar wij zitten te wachten tot de woningstichting Geert Ruitenberg en de aannemer die daar zitten eindelijk eens een keer van de pot afkomen en duidelijkheid geven. En dan kan er ook meer duidelijkheid gegeven worden over het plan van het Koeveringenpark, waar Vergaver nog een keer de Ravelijnstraat een onderdeel van uitmaakte. Maar als we daar zouden willen bouwen, of als we ze over zouden willen laten daar te bouwen, dan is de termijn waarop gebouwd kan worden niet te overzien, omdat wij afhankelijk zijn van andere partijen die niet erg meewerken om de zaak af te ronden.
Dank u wel. Dat is een moeilijk traject, dat begrijp ik. Hè? Die aannemer en die ontwikkelaar die daar zitten. En u wacht al lange tijd tot die eindelijk eens een keer actie ondernemen. Ik kan me heel goed voorstellen dat het een blok aan de been is. Ze zeggen van nou, de Koeveringenpark aan de ene kant van het water met de molenweg, dat vinden we groot zat. Dat krijgen we al niet vol. Dus verlos ons inderdaad van die locatie aan de Ravelijnstraat. Als het niet voorgesteld wordt aan die twee partijen, dan zul je niet weten of ze er vanaf willen, ja of nee.
Wethouder?
Ja, de zaak is veel te ingewikkeld om het voor te stellen. En het is ook veel te gevaarlijk, laat ik het zo maar zeggen, om daarmee aan de slag te gaan. En je kunt wel zeggen, stel het voor aan de partijen, maar we hebben niet alleen te maken met twee partijen die het met potentiële kopers en dergelijke niet eens zijn, maar die zijn ook met elkaar niet eens wat zou moeten gebeuren.
Toevallig woon ik in Koeveringenpark en ken ik de situatie vrij goed. Dat speelt al heel lange tijd. En ik denk dat als gemeente daar niet een keer inzet in pleegt, extra dan wat al gebeurd is, die partijen inderdaad niet met elkaar eruit gaan komen en dat het nog heel lang zo zal blijven. Dus ik denk dat je als gemeente op een dag wel iets moet gaan doen.
Wethouder?
Ja. Bij de ontwikkeling daar is de gemeente geen partijen. Dus en om nou als gemeente daar geld te investeren, denk ik dat we van zeer terughoudend in moeten zijn. Eigenlijk dat we dat niet moeten doen. Er is een partij die daar, wanneer er eindelijk een overeenkomst is tussen alle partijen, dus ook tussen de twee partijen onderling, die daar voor een deel eigendom en voor een deel zeggenschap hebben, dat die eerst daar onderling uit moeten komen. En dan is er een partij in de woningstichting die daar graag verder wil gaan om het plan af te ronden. Maar eerst moet het afgerond zijn met de huidige eigenaren en ontwikkelaars. En zolang dat niet is en zolang die het niet met elkaar eens zijn, kunnen we er echt niks ontwikkelen.
Maar ik vaststel dat hiermee de, laten we zeggen, formele beraad neemt een knop.
Ja, ik begrijp dat het ingewikkeld is, maar dat laat onverlet dat een voorstel in de richting naar die partijen altijd mogelijk zou moeten zijn. En als dat een nee is, dan is het afgedaan. Maar ik zeg nogmaals, misschien is het de kans.
Nee, ik kan het voor de derde keer zeggen, daar is de structuur veel te ingewikkeld voor om zomaar. En er komt ook nog bij dat de koper ook geen zin heeft in zo'n moeilijk traject, wat waarschijnlijk veel langer gaat duren, ook als bij de Parkrakers.
Nee. Zou ik gebruiken, ja. De laatste.
Ja,
maar dan schuift hij naar door de volgende vergadering dadelijk. En ik in mijn afsluiting wil daar iets anders gaan zeggen. Dus ga je gang, heel klein.
Ik zal er verder ook niet over verder gaan, omdat het mijzelf betreft. Maar ik denk wel in het algemeen, je hoeft geen geld in te investeren, want ik hoor de opmerking over geld. Maar je kan wel natuurlijk wel de intentie en het gesprek voeren. En daarmee misschien mogelijk de situatie vlot trekken.
Maar die intentie, die is er. Er zijn gesprekken gevoerd met directie van woningstichting Geert Ruidenberg, met de aannemer. En dat levert tot op dit moment niks op. Ook Stadlander heeft tientallen gesprekken gehad. De intentie is er, maar de wil van de andere kant is er nog niet.
Wethouder, leden van deze orde van de vraag, maak vast dat hiermee de formele beraadslaging over dit onderwerp kan worden afgerond. Ik stel niet voor om die door te geleiden naar de ordevormende vergadering als agendapunt. Dat geeft alleen maar reuring. Wat misschien wel goed zou zijn, is dat degenen die hierover het woord hebben gevoerd, is zo lopend over de gang, dus met elkaar van gedachten zouden kunnen wisselen. En wellicht levert het hele aardige ideeën op. Maar hiermee zou ik graag willen afsluiten. Dat brengt mij ook bij de afsluiting van deze vergadering. Ik moet zeggen, achter deze tafel hebben we genoten van volwaardige en goede discussies die tot goede besluitvorming hebben geleid. En ik stel voor dat we hiermee de vergadering sluiten. Ik dank u allen hartelijk en wens u wel thuis. Prettige avond.